zaterdag 24 mei. Dat is vandaag. Het is na 12, dus dat betekent dat het weer tijd is voor Op de Klippen op jouw radio. We zitten klaar hier. Martijn zit hier en Judith zit hier. En ik zit hier. Dus ik heb muziek uitgezocht ook. Martijn heeft nieuws uitgezocht. Judith...
Gasten.
Judith heeft de gasten uitgezocht.
Ik heb gasten uitgezocht. Dus, ja. We hebben allemaal vandaag iets uitgezocht. Ja,
we hebben allemaal gezocht.
Ja, we hebben allemaal gezocht.
We zijn allemaal zoekende.
De meeste hebben we kunnen vinden.
Mag ik even uitpraten?
Ja.
Dat het gezellig wordt vandaag.
Ja?
Ja, absoluut.
Dat wordt het.
Ook leuk nieuws hebben we. Nou ja, en ook minder leuk nieuws, want zo zijn we. Maar het meeste nieuws is eigenlijk altijd niet leuk.
Nee,
hè?
Maar ik heb net nog iets gehoord op de straat. Calle Tapapia Cueseta. Great. Ik heb leuk nieuws.
Ja?
Ja, gaan we straks doen.
Straatnieuws. Ja. Mooie straatnieuws.
Ja, echt.
Oké, nou, maar dat wil je niet nu nog vertellen.
Nee, doen we straks.
Ja, is het een lang verhaal?
Ja, wist jij dat al het sargassum in de baai opgeruimd is, waar vorige week wij mensen voor hadden uitgenodigd om daarover te vertellen?
Wist jij dat er twee keer zoveel sargassum is als in 2023?
Kijk, dat bedoel ik. Je kan het ook altijd verknallen, hè? Je kan het altijd verknallen, jij.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen. 901.1.
Een hele dikke hit voor de ABBA's. Does Your Mother Know? Ik heb het gezien, wat is het, alweer 2 jaar geleden, denk ik, in Londen. En daar deed Björn, hij zingt natuurlijk de lied. Daar deed Björn dit liedje. Alleen het eerste couplet zong hij. En daarna liet hij de band de rest afmaken. Vooral om te laten zien dat de band echt bestond en live was. Want alleen de ABBA-muziek is opgenomen. En dat gaat gelijk met dat filmpje, die avatars. Maar het was eigenlijk jammer. Want dit is het enige liedje wat Björn zingt. En dat een hit is geworden. Dus dan heb je eindelijk Björn. En dan doet hij maar 1 coupletje. En dan gaat hij daarna weg.
Ja, dat zijn. Maar hoe was het voor de rest dan? Zoiets.
Nou, dat was fantastisch. Ja, net okay. Echt. Bim, ja? je weet dat je naar een filmpje staat te kijken. Maar halverwege het eerste nummer, dan wil je geloven dat ze het echt zijn.
Oké, dat lijkt me heel bijzonder.
Is het ook. Mocht je je toevallig in Londen bevinden, kan ik je absoluut aanraden om daar even heen te gaan. Want het is wel een heel unieke show.
Kan me er wat bij voorstellen.
Het is ook niet alleen maar een nep live show. Iedere keer als je eventjes erin in opgaat dat je inderdaad eventjes gelooft dat het live is, dan doen ze opeens iets raars. Opeens zie je de stage vanuit de lucht. Dat beweegt opeens. Mm. Of opeens heb je een grote close-up. Of opeens is er een filmpje.
Okay.
Het is heel bizar.
Maar dat is Londen. Dus
dat
voor
is Londen,
iedereen die nu luistert.
Alleen in Londen zie ik nog steeds.
Okay. Nog steeds?
Ja, nog steeds.
Nog steeds.
Nog steeds elke dag uitverkocht. Dus
die gaan nog voorlopig nog even door.
Voorlopig gaan ze nog even door.
Klinkt inderdaad. Leuk. Klinkt als leuk.
Absoluut. Verder heb ik even een klein berichtje. Een persoonlijk dingetje. Ik kreeg een berichtje van twee luisteraars. Mark en Abel. Hi Mark. Hi Abel. Wat een leuk idee. Abel is 8 jaar. En zijn vader heeft gehoord dat ik wel eens een keer met een metaaldetector loop. En die zei, kun je me vertellen waar we leuk kunnen zoeken? Nou ja, dat ga ik natuurlijk niet doen. Want daar ben ik leuk aan het zoeken. Maar Mark, Abel, stuur me even een berichtje. Want dan gaan we even leuk een keer eerst even koffie drinken en een ijsje eten. En dan gaan we plannen wat we gaan doen. En dan gaan we een keer leuk samen zoeken.
Ja, jong geleerd, oud gedaan.
Jong geleerd, oud gedaan. Zeker weten. Hij mag straks onder beduiven schieten. Maar
ja, maar tegen die tijd, nee. Als ik dit zo hoor tegen die tijd, dan schiet hij niet meer onder je duiven. Dan ben jij zijn senior begeleider. En gaat het helemaal goed komen.
Ja, het lijkt me heel erg leuk om dat te doen.
Leuk toch, als iemand zo jong al zo'n interesse heeft.
Dus Mark en Abel, stuur mij even een mailtje. Want je hebt nu mijn mailadres. En dan gaan we wat opzetten. Leuk.
Ja, tof. Wij hadden het gisteravond ook heel leuk, hè?
Ja, wij waren bij de identiteitsmonologen.
Ja.
En ik vond het heel leuk. Zeker als je bedenkt hoe In wat voor korte tijd dat is opgezet.
Ja.
Dat is regisseur Remy... Hoe heet hij ook?
Remy Sambo.
Oh ja, Sambo. Remy Sambo, die was hier. En die dacht, ik wil een keer wat doen. En hij is acteur en regisseur. En hij heeft met een paar mensen van zijn team... heeft hij wat Bonaireanen met verhalen... uitgenodigd om te komen. En het waren niet alleen monologen. Er werd ook gezongen. Er werd gedanst. Dus identiteitsdansen en identiteitsmonologen.
Ja, wat
en
ik heel gaaf vond. Ja,
liedjes.
Wat ik heel gaaf vond is: het waren heel veel disciplines. Het waren heel veel identiteiten, achtergronden, talen. En uiteindelijk werd het zonder dat wie dan ook van de performers iets tekort deed of verloor aan eigen identiteit, was het een soort cohesie. Uiteindelijk werd het één stuk.
Dat vond ik heel knap, ja.
En zag je één verbinding. En dan denk ik echt, wauw. Want ja, Remy is hier 2 weken. Vliegt maandag terug. Het is vanavond dus ook nog te zien. Dus iedereen die denkt, ik heb wat voorbij zien komen. Er zijn nog wat kaarten. Dus zoek even op Facebook. Ga naar Remy Sambo Maakt. Remy Sambo, zijn Facebookpagina zelf. Daar vind je ook de flyer. Ik weet dat een van de performers, Wilco Harbers, heeft hem ook gepost. En ik, Judith zei de gek. Judith Brekmans heeft hem ook gepost. En even die klikken op de QR-code. En dan mag je erin. Dat kost je niets. En het is een hele bijzondere avond. Het is op een hele bijzondere locatie. Maar ik vond dat, later toen ik erover dacht, dacht ik, ja, het zijn verschillende performers. Met elk hun eigen verhaal. Met elk hun eigen taal. En uiteindelijk blenden het in tot echt één geheel. Ik vond het heel knap. Want wij hoorden gisteren dat er eigenlijk amper gerepeteerd is. En dat er echt binnen nog geen 2 dagen bepaald is. Jij staat links en rechts en je neemt het over. En je komt oplopen, je gaat af. Ik vond het heel gaaf.
Het is allemaal zo kort gepland. Allemaal, dat Wilke vertelde me dat hij de show nog niet helemaal had gezien.
Ja.
En dat hij, doordat hij er nu in stond, opeens ook eindelijk begreep wat zijn rol in het geheel was.
Ja. Ja.
Dus dat is heel erg leuk om te zien.
Ja, heel gaaf. Dus wel een hele leuke avond gisteren.
Ik had er ook wel een klein beetje kritiek op. Daar heb ik ook met Remy over gesproken. En ik snap zijn visie. Alleen zijn visie is niet mijn visie.
Nee.
Maar meer ga ik er niet over zeggen. Want iedereen moet gewoon daarheen.
Moet,
en zelf
zeker
kijken,
gaan.
Zelf kijken wat hij ervan vindt. Ik vond het indrukwekkend.
Ik ook. Gaan.
Ja.
Ja, zijn we weer. We zitten helemaal hier. Ondertussen gebeurt er namelijk allerlei technische sleutel
volgens
ons.
Ja, ik ben wat voorzorgsmaatregelen aan het nemen.
Oh,
ik maak me even ongerust over de mixer.
Juist.
Martijn is kabeltjes aan het leggen ondertussen.
Ja, wij doen wel voor jullie de beeldradio invullen. Dus dat gezegd hebben, we hebben weer een hele gezellige gast aan tafel.
Precies. In ander nieuws, Elise Weerstand.
Over mixers gesproken, hè? Hallo, Bontardi.
Hi. Elise. Het is weer zover, hè?
Ja, het is weer zover. We mogen weer.
Ja, je mag weer. Maar wat mag je weer?
Nou, Bonaire Culinaire staat weer voor de deur.
Ja, er wordt weer gegeten.
Ja, er wordt sowieso hopelijk voor iedereen elke dag gegeten. Maar nu hebben we weer de kans om nieuwe restaurants uit te proberen voor een scherpe deal.
Nou, fantastisch. Hebben we nieuwe restaurants erbij zitten nu?
Ja, echt mega veel ook. Dus dat is echt heel erg leuk. Bijvoorbeeld Criollo in het Park Isidel doet mee.
Oh.
En bijvoorbeeld The View tegenover Umbrella doet mee. At Sea heeft ook heel lang niet meegedaan. Dus ook superleuk om er weer bij te hebben. En zo zijn er best een aantal. We hebben dit keer 26 aanmeldingen. Dat
zo.
Is het grootste aantal tot nu toe. Dus het evenement wordt ook groter en groter. En het is echt heel erg leuk.
En jij moet daar de scepter over zwaaien?
Onder andere. Ik zit inderdaad in het team die dat regelt. Maar daarnaast ben ik ook zelf een deelnemer met 2 bedrijven. Sweetie en Blue Lagoon. En in het team doe ik vooral de PR. Dus babbelen met jullie bijvoorbeeld.
Dus daarom zit je hier. Vertel eens, over wat voor prijzen hebben we het? 3-gangen menu, hè?
Ja, in principe houden we de meeste restaurants een 3-gangen menu voor €39,50 aan. Maar er zijn ook restaurants die daar gewoon helemaal niet in kunnen passen of vallen. En omdat we het zonde vinden om hun uit te sluiten eigenlijk, weet je, zoals de bakkerij.
Jouw bakkerij, Sweetie.
Ja.
Sweetie Bakery, die eigenlijk alleen maar...
Dus we hebben dat een beetje losgelaten. Dus restaurants die niet binnen die 39,50 die drie gangen passen, hebben ook een kans op een andere aanbieding te doen. Dus bijvoorbeeld een zeiltour of een bakkerij of een broodjeszaak of een foodtruck. Zodat die ook mee kunnen doen. Dus ja, het beste is eigenlijk om even naar de website te gaan. En daar staan alle deelnemers met de menus die ze aanbieden. Al op contactinformatie, wanneer ze open zijn. Ja, dus dat is heel erg leuk om daar eventjes doorheen te bladeren. Ik ga even de website bijpakken.
Ja, jij valt er zelf eigenlijk net buitenuit, hè? Met Sweetie enerzijds, mm-hmm. waar je gebakjes vooral doet.
Ja, inderdaad. En bij Blue Lagoon Café...
Is s'avonds niet open, toch?
Nee, Blue Lagoon Café is tot 8:00 s'avonds open. Dus wij focussen met name op de lunch. En we zijn meer een beetje een grab and go, take-out, lokale maaltijden. Dus met ons... prijzen komen daar ook eigenlijk niet aan. Want een drie gangen lunchmenu voor 39,50 vind ik best wel een flinke hap. Dus we hebben bijvoorbeeld een twee gangen menu voor 29,50. En dat kan je dan nog uitbreiden met een dessert.
Maar als ik nou zeg, het is 6:00 s'avonds en ik denk ik wil wat eten, ik wil helemaal niks doen. Kan ik dan nog terecht?
Absoluut, dan mag je zeker langskomen.
Ja? Ja, dat is fijn. Helemaal als jij er bent natuurlijk.
Ja.
Want dan is het altijd gezellig.
Het leuke is, het evenement duurt 15 dagen. Je kan ze niet alle 26 af, denk ik. Maar je kan best wel een slag slaan. Het begint volgende week donderdag. Dus dat is 29 mei. En het duurt tot donderdag 12 juni.
Oké, wel handig om even te reserveren, denk ik.
Ja, absoluut.
Want voor dat soort prijzen, dat soort eten...
Ja, het kan echt zeker erg druk worden in de deelnemende restaurants aankomende weken. Sommige restaurants hebben ook bijvoorbeeld maar een beperkt aantal plekken voor de Bonaire Culinaire. Dus het is handig om het even aan te geven. De meeste restaurants draaien ook een normale menu. Dus dat is ook leuk om daar altijd even een kijkje te nemen. En sowieso altijd reserveren, ook buiten deze week. Geef alsjeblieft het bedrijf de kans om de beste service aan je te bieden. Hè? Dus die oproep zet ik er sowieso altijd in.
Ja, heel netjes. Heel netjes. Nou, daar gaat mijn...
Daar gaat je geld.
Daar gaat mijn dieet.
Daar gaat je dieet. Want ik bedoel, als je dus inderdaad...
Je gaat ruzie krijgen met de weegschaal.
Ik weet het niet. Als ik mijn vrouw meenemen wil, vindt ze het misschien nog wel goed.
Ja, nee, je gaat gewoon die weegschaal een beetje opvoeren. Elise, je zit hier en je noemt zeer terecht ook je twee prachtige bedrijven. Is er ook nog iets speciaals in Sweetie Bakery?
Daar hebben we inderdaad ook een special met een gebakje en een croissantje en een verse juice. Dat is voor mij 11,50. Dus dat is een leuk prijsje om even een lunch te halen of een leuke breakfast date.
Ja. Hey, en is nou, ik kan me nog herinneren, maar misschien dat de achterliggende gedachte is inderdaad echt van oké, maak kennis met de locatie, het restaurant en de keuken.
Het is echt een concept eigenlijk wat bedacht is door en voor de horeca-eigenaren. Zeker in een wat rustige periode. Dus het is nu en in september doen we het weer een keer. En je hebt inderdaad echt de kans om even een keer bij een ander restaurant te kijken. En de menus van Bonaire Culinaire die ze dan ook aanbieden, zijn ook echt hun specialiteiten. Dus daarmee willen ze echt laten zien, kijk, dit is ons restaurant, dit bieden wij aan. En dit kan je verwachten als je bij ons normaliter binnenwandelt.
Ja, echt zo van, en dit kunnen we echt heel goed.
Ja, inderdaad, precies. Ja. Wat ook heel erg leuk is, als je eenmaal gegeten hebt en je bent aan het afrekenen, krijg je een visitekaartje met een QR-code. En als je die scant, kan je een review achterlaten, wat natuurlijk ook heel erg leuk is voor het restaurant en de organisatie, zodat we ons evenement nog beter kunnen uitvoeren. Maar daarnaast kan je ook prijzen winnen. Dus heel veel restaurants hebben echt bijvoorbeeld een tweepersoons diner aangeboden. Of een tegoedbon van $100. Of zelfs een verblijf bij Chogogo. Dus er zitten echt hele leuke prijzen tussen. Dus ik zou er zeker op letten.
En allemaal alleen maar om een review te geven?
Ja, klopt.
En ook negatieve reviews er ook mee?
Ja, nee, maar zeker. We willen heel graag die feedback hebben van hoe het gaat. En zodat we alleen maar onze markt eigenlijk nog beter kunnen helpen.
Ja, hoeveelste Bonaire Culinaire is dit?
Wauw, ik weet het niet. Ik zit er ook niet vanaf het begin bij.
Nee, daar ben je te jong voor.
Stel je voor dat het de 10e editie is of zo. Die moeten we wel even achteraan natuurlijk.
Nou,
dan moet je in de gaten houden.
Ja, dat denk ik nog niet. Maar de
jaren zijn er twee per jaar, hè?
Ja, als je het hebt over editie.
Ja.
Ja, oké, dat zou betekenen dat dit het 5e jaar is. Ja, dan zou je misschien toch eens even met de achterban moeten gaan zitten.
Ik ga het zeker in de groep gooien.
Ja, of wat september dan mogelijk zou kunnen zijn.
Ja, speciaal 4 gangen nu.
Ja, dat bedoel ik. Gewoon een extra 10e editie. Dan is dat een flesje of een drankje. Ik vind het altijd heel, heel erg leuk. Want ik vooral het concept dat je dan misschien toch net even gemakkelijker naar een restaurant gaat waar je om whatever reason, soms financieel, maar ook uitstraling of whatever, dat je een beetje denkt van als ik dan uit eten ga, ga ik misschien liever naar een vertrouwd adres.
Van favorieten, want je weet zeker dat je dat ene lekkere dingetje kan halen.
Exactly. Dus ik vind het een heel leuk concept. En ik ga daar zeker gebruik van maken. Lijkt me leuk.
Ja, maar dinsdag eet je bij mij, hè?
Ja.
Dat weet je,
hè? Ja. Dus dat is gewoon Esther Culinair.
Precies. Eens even kijken. Ik had nog een vraag aan Elise, want Elise zit
Vertel.
Hier. Elise, heb je nog een beetje katten gejaagd de laatste tijd?
Ik heb meer katten vrijgelaten, eerlijk gezegd. dat klopt. Ik ben hiernaast ook actief in de TNR-groep. Eigenlijk het zwerfkattenproject de Bonaire. En wat wij dus doen, wij plannen vooral in de weekenden, want dan is de dierenartsenkliniek beschikbaar van de Flamingo Vets. Wij zetten vangkooien neer en wij vangen dus eigenlijk wilde katten met name. Dat doen we dan op vrijdagavond, want een kat moet natuurlijk nuchter zijn voor een operatie. Dan op zaterdagochtend verdoven we de katten en uiteraard checken we op chip, checken we op halsbandjes, checken we echt heel goed of het beetje geen eigenaar heeft. En als er geen toonbaarheid is van dat het een eigenaar heeft, dan castreren of steriliseren de kat. Eventueel wondverzorging, vocht toedienen, kijken of het beestje oké is. En dan laten we ze een nachtje uitslapen om zeker te weten dat het beestje oké is. En dan de volgende dag brengen ze weer terug, precies waar we ze hebben gevonden. En dan laten we ze vrij. En toevallig heb ik dat stukje afgelopen week gedaan, maar meestal sta ik zelf in de OK.
Maar kun je dat ook nog dan?
Dat bakken dat doe ik wel. Maar dat is eigenlijk nooit mijn grote passie geweest. Eigenlijk is dieren en diergeneeskunde is eigenlijk mijn primaire passie. En ik moest toch echt centjes mee verdienen. En hokken schoonmaken en telefoneren als dierenartsassistente. Ik weet niet, ik denk in de bakkerij ruikt het toch lekkerder. Dus vandaar ben ik die kant op gegaan. En dit is eigenlijk meer iets wat ik nu soort als hobby erbij doe. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik heb ook een thuisstudie voor dierenartsassistenten gedaan. En ik vind het ontiegelijk leuk om mee te helpen in de OK, mee te kijken. Kom maar met röntgenfoto's en echo's. Ik ben super benieuwd. En ik vind het echt heel erg leuk. En ook, ik heb natuurlijk een aantal bedrijven. Een stukje organisatorisch, stukje marketing. Is ook best wel wat ik op zich wel een beetje van weet. Dus ik vind dat ook heel erg leuk om die kennis en kunde te kunnen toepassen bij een project waarmee we de dieren helpen.
Dan wil ik graag ook jouw mening ergens over
hebben. Vertel.
Op Saba zijn ze toch bezig om wilde katten te vangen. En dan proberen te plaatsen en wat niet lukt wordt laten inslapen.
Ja, dat is echt het minst, hoe zeg je dat, humane wat er bestaat. Het is ook zo onnodig. Want als je het beestje castreert, steriliseert en als je dat goed aanpakt, dan kan je het probleem ook stoppen?
Nou ja, het probleem is, op Saba zeggen ze tenminste.
Zo groot dat het overlast.
De vogel en dierenstand
ik ben er absoluut geen voorstander van. Maar ik ben ook van mening dat dat dit waarschijnlijk echt het laatste redmiddel is. Dat een land toch niet zomaar voor zoiets kan en mag kiezen.
Nou ja, het probleem van Saba is dat Saba heel erg klein is.
Ja.
En dat er een paar gebieden zijn waar inderdaad honderd katten voorkomen. En waarbij dus inheemse vogels en andere diersoorten gewoon aan het verdwijnen zijn.
En dit castreren, steriliseren is ook een groot project hoor. Als we echt met een heel team keihard werken, dan hebben we, als we echt de schouders onder zitten, dan hebben we 20 katten en dan zijn we dan 3 dagen mee bezig. Dus als het om honderden katten gaat, op een eiland met veel minder bewoners en middelen dan wij wellicht hebben. Want het is natuurlijk ook niet goedkoop. Hè? Al die operaties en anesthesie. Het is echt geen grapje. Dus de kliniek moet dat ook wel kunnen dragen. Plus de dierenartsen die dat moeten uitvoeren uiteraard. Dus ja, ik kan me ook voorstellen dat ze wellicht niet die draagkracht hebben om dat te realiseren.
Het is in ieder geval een
Misschien kunnen wij wel langs met het team.
Misschien inderdaad wel kijken of...
Ja, we zullen ondersteunen hoor.
Gooi eens een balletje op daar. Het is namelijk ook nog een heel mooi eiland.
Ik ben er dus nooit geweest. Ja. Dus, ik vind het wel een goed idee.
Mijn hart zit daar.
Ja.
Nou, mijn hart is wel hier hoor.
Maar dan hebben we misschien wel een beetje hulp nodig met funding. Daar kan ik dan ook weer bij jullie terugkomen.
Ja, om een oproep te doen.
Ja, altijd. Daarom.
Altijd.
Als je dan zorgt dat ik mee kan vliegen, dan graag.
Ja, is goed. Wil je dan in de OK of ben je meer van het kattenvangen?
Kattenvangen lijkt me fantastisch.
Oké, top. Zouden we dan check.
Als ik gewoon maar mee mag naar Saber toe.
En dan gaan we boven. Gaan we gewoon boven, helemaal op het hoogste punt van Nederland. Gaan wij radio maken.
Dan gaan wij de
radio maken.
Met special edition. On the rocks.
Je weet hoe zwaar onze apparatuur is en hoe...
Daar verzinnen we wat op.
Er zitten toch wieltjes onder die kar?
Zo komen we niet boven, denk ik.
Die trap op.
Maar zoiets.
Computer is genoeg, toch?
Er is op een gegeven moment een weerstation bovenop de berg daar. En daar moest de apparatuur vervangen worden. Daar hebben ze dus echt speciaal een hele groep mariniers naartoe gestuurd. Om dus die apparatuur naar boven te
schalen. Geloof dat direct.
Zie je, het is te regelen dus.
Dus het is wel te regelen. Want dan doen we gewoon weer een goede oefening. En dat zou wat zijn.
Dat zou wel
fantastisch
zijn.
Dat zou wel heel vet zijn. Heel vet.
Nee, maar dat kunnen de TNR-vrijwilligers dan misschien wel voor jullie terug doen, hoor. Dus we allemaal wat meenemen.
Ja, heel vet. Nee, maar ik denk inderdaad dat het hier wel echt heel humaan gebeurt. En ik kan me ook voorstellen dat er hoge kosten zijn. Want er zijn natuurlijk ook minder diervriendelijke manieren om dit te doen. Wel doeltreffend, hè? Maar ik weet dat jullie dat inderdaad echt... met de enorme veel attentie en aandacht doen.
Ja,
terwijl
het zijn
ik ook andere
echt
projecten
allemaal
ken.
Kattenvrouwtjes en Jochem, de dierenarts. Maar voor de rest alleen maar kattenvrouwtjes... die het liefst de hele weekend die beestjes knuffelen. Het gaat natuurlijk alleen als ze slapen, want het zijn wilde katten. Maar echt met heel veel liefde en zorg echt zich inzetten voor deze organisatie. Ja. Dat is echt heel erg leuk om te zien.
Ja. Kijk of je Taylor Swift erachter kan krijgen.
Taylor Swift.
Die is kattengek.
Oh, ja, nou ja, wie niet toch? 50% van de wereld. Je bent toch of hondenmens of kattenmens? Ja.
Ze heeft twee katten die ze altijd bijna welk optreden toe
opneemt.
Ja.
Wauw, leuk feitje.
Ja, dat wist ik ook niet. Ik weet niet of dat nou zo leuk is voor de katten. Dat is weer wat anders.
Nou, die schijnen echt
in en uit.
Die schijnen dus een aparte eigen trailer te hebben. Dus,
eigen dierenarts die meereist en zo.
Ja, die worden echt in de watten gelegd.
En een masseur, chiropractor.
Als je als eigenaar miljardair bent, dan kan je daar best wel wat geld aan
uiteraard, aan besteden. Uiteraard.
Maar even over funding. Waar krijgen jullie nu de funding vandaan?
Moet ik even goed zeggen, maar Jochem, de dierenarts, heeft een stichting. En dat heet Traveling Animal Doctors, zoiets. En dat is dus een organisatie die zulke projecten ook in andere landen doet. Mm-hmm. En de funding voor die... voor het project wat we doen, komt dus uit die stichting. En ik denk dat ze ook een deel echt gewoon uit de dierenkliniek zelf halen. En ook, ze gaan bijvoorbeeld regelmatig naar grote beurzen, waar ze bijvoorbeeld een sponsoring proberen te krijgen van bepaalde handschoenen of bepaalde naalden, mesjes. Ik denk dat het op die manier is. Maar hulp is welkom. Hoe meer we kunnen bereiken, hoe beter. Hoe meer kooien we kunnen aanschaffen, hoe meer katten we in één keer kunnen castreren natuurlijk.
Ja. Kooien is al een tekort op het eiland, heb ik begrepen.
Ja.
Ook de Animal Shelter vraagt nog steeds om reiskooien. Ja. Om de katten die ze geplaatst hebben in Nederland naar Nederland te krijgen.
Ja.
En de honden trouwens.
Nee, we zijn eigenlijk nog een beetje opstartende. Dus inderdaad, dit zijn inderdaad vragen die we nu regelmatig krijgen. Want we hebben nu opeens een Facebookpagina. Dus mensen vragen, wat kunnen we doen om jullie te helpen? Nou, ten eerste sponsoren van voeding bijvoorbeeld. Want de lekkere natvoerbakjes of tonijnblikjes, die zetten we in de kooien om de katten aan te trekken. Ten tweede natuurlijk een handje helpen met katten terugbrengen, ophalen, vangen. Zelfs in de OK als je daar interesse in hebt. En uiteindelijk zullen we ook wel een manier vinden dat mensen ons met funding kunnen ondersteunen. Ja. En uiteraard aanmelden als je straatkatten ziet. Als je bijvoorbeeld merkt dat er een probleem is in een bepaalde wijk. Geef het aan, zodat we niet zo ver komen als Saba en zulke grote beslissingen hoeven te maken. Ik weet de website niet uit mijn hoofd, maar er is een website, iets met TNR Bonaire. En daar kan je precies aangeven waar het probleem zit. En dan komen we langs.
Nou, als je dat nou even googelt, dan draai ik even een plaatje. Dan komen we er wel uit. Ik heb de nieuwe single van Calvin Harris. Samen met Clementine Douglas. Doet hij dat? Niet dat iemand weet wie Clementine Douglas is, maar misschien dat het nu gaat veranderen. De single heet Blessings en hij klinkt ongeveer zo. Zo, en ondertussen komt hier een helikopter over. Hoe zit dat? Wat is dat, Martijn?
Het is de overdag voor de maritieme bewaking.
Oh, oké. Okay.
Dus er ligt hier ook een cutter voor. Ja, we kunnen net niet achter de bomen kijken.
Nee, het is superleuk. Het is
de oorlogsboot, is het.
Ja.
En er staan al wagens op. En,
ja. Citro is er, de KMAR, de kustwacht, vol
de
ornaat. KMAR,
de Koninklijke Marechaussee. Ja, en dat korten we af tot KMAR.
KMAR. Hier zeggen we KMAR, overigens. Zij doen heel veel leuke dingen. Want ik zat net inderdaad, en toen was er was iemand zogenaamd over. Nou, er viel iemand overboord. Toen zag je Citro heel snel komen. Die moesten ze uit water halen. En er werd net ook een soort van allemaal pakketjes gedumpt. En dus die dreven. En dan zie je wie wat doet. Dus de kustwacht ging... in dit geval was het nog douane. Die ging er eerst achteraan. En dan hebben ze ondertussen natuurlijk contact met de kustwacht. Komt kustwacht ze helpen. Dus het worden allerlei in scène gezette, maar heel realistisch gedaan op het water. En als je het leuk vindt, kan je ook het schip op. Het is super druk, maar het is vandaag tot 2:00. Dus het is echt hier aan de haven recht tegenover Cooper Company. Dus als je nu opschiet, kan je ons nog even gedag zeggen en zwaaien.
Ja,
en je kind, ja, dat. En je kind droppen aan de overkant. Ik zag heel veel ouders met kids, veel jonge jongetjes. En ik kan me dat voorstellen, want het is natuurlijk heel vet. Het is super stoer.
Ja, nog niet zo lang geleden is er inderdaad de multidisciplinaire maritieme hub opgezet.
Ja.
En dat is een samenwerksverband van alle organisaties op de Cariben die met elkaar samenwerken om de zee voor ons veilig te houden. En dat zit zeer goed in elkaar.
Ja, dat zit heel goed in elkaar. En het leuke is, vind ik, kijk, dit is vooral voor kids en jonge mensen natuurlijk super spectaculair. Maar wat het leuke vind ik, dat is in dit soort...
Komt er een?
Ja, we horen hem.
Is het hier oorlog?
Ja, boven ons gaat de helikopter van de kustwacht. Wat heel erg leuk is, dat veel jonge mensen zich moeten realiseren dat dit iets is wat je hier, dan wel in de buurt je eigen kunt maken. Dus er zijn verschillende opleidingen voor. Vaak BBL-trajecten, dus je gaat bij de kustwacht en werken en leren. Je gaat bij douane, je volgt de opleiding voor douane.
Ja, mooi van BBL is dat,
BBL,
dat je al een baan hebt.
Juist, dus je hebt een baan, je hebt inkomen. En daarnaast heb je dus een hele toffe opleiding die van welke discipline dan ook vaak heel sportief is. En heel spectaculair en natuurlijk ook een stukje serieus. Maar dat vind ik heel leuk, dat dit iets is, welke discipline je dan ook kiest, wat je hier kan doen. Je hoeft niet helemaal ver weg. Dit kun je hier doen.
En
je doet dat voor je eiland en omgeving.
En een stabiele werkgever natuurlijk.
En stabiele werkgevers.
Zeer stabiele werkgever en heel veel vergroting van werkgelegenheid. Want het kustwacht gaat de komende jaren erg uitbreiden. Minder afhankelijk zijn van onder andere van de marine. Er is nu iedere keer een stationsschip hier. De Friesland is net weer binnengekomen. Die dan in feite de basis vormt. Maar met alle onrust in de wereld is er dus nu ook besloten om de kustwacht verder uit te breiden. Dat eigenlijk zonder de inzet van de marine de kustwacht in zijn eentje de hele bewaking van rondom het eiland aan kan.
En komt er dan een grote boot bij? Of
Er gaan boten bij komen. Er gaan heel veel personeel bij komen. Ze willen echt een 24/7 dienst worden die echt gewoon altijd paraat is.
Interessant. En vanaf wanneer gaan ze dat uitbreiden?
Oké. Okay. Daar zijn ze nu mee bezig.
Is dat ook een van de redenen waarom het te weinig politiemensen hebben?
Nee,
dat
ze allemaal gaan doen? Nee, want ze hebben ook, kustwacht heeft ook te weinig mensen. Ik bedoel, dat is een groot probleem. Mooi bruggetje. Het is een groot probleem. Zowel politie als marine, de Koninklijke Marechaussee, als de kustwacht heeft personeeltekort. Maar de politie is op dit moment heel ernstig. Van de 45 mensen die de basisdienst op de drie Besseilanden in stand zouden moeten houden, zijn er totaal maar 17 in dienst. Dat is 37%.
Maar je hebt het over in dienst. De anderen zijn er gewoon niet.
Dus, nou, je hebt het over fulltime banen. De FTE's heet dat dan. Fulltime equivalent. Dus dat kan over meerdere mensen verspreid zijn. Die geen fulltime baan hebben. Maar er zouden 45 fulltime banen hier moeten zijn op de drie Bijzeilanden. Om de basisdiensten van de politie overeind te kunnen houden. 24/7 hulpdiensten kunnen leveren onder andere. En er zijn op dit moment maar 17 fulltime mensen in dienst.
Ja, dat is wel een tekort. Want dan heb je het over 17. Heb je 37, over drie eilanden.
Ja, dat is 37% van de mensen die ze nodig hebben, zijn op het ogenblik in dienst. Dus dat is echt een groot probleem. En ondertussen is de misdaad vooral op Bonaire erg aan het stijgen. Goh, zou daar een verband tussen zitten?
Ja, dat. Misschien dat veel mensen die anders politieman zouden zijn geworden, nu boeven worden.
Nee, maar het is wel inderdaad. Hè. Wij gillen altijd. Hè. Hier, ik weet niet of je kan zeggen, we willen hier meer blauw. Want het uniform is volgens mij zwart of heel donkerblauw. Dat beeld, dat is er niet. Nee. Je hebt hier niet het gevoel dat er voldoende blauw op straat is. Sterker nog,
op dit moment
zeggen.
Is het personeelskort zo groot dat er 's nachts één over het hele eiland één patrouillewagen
heeft. Ja, dat is. Kijk, en dan denk ik, de mensen die gewoon even andere gedachten hebben dan dat we hier aan tafel hebben, dus die niet heel veel goeds in zin zijn, vanuit welke motivatie dan of noodzaak, weet ik wel ook. Ja, als je dat weet, dan is het natuurlijk wel gemakkelijker om inderdaad iets te doen wat eigenlijk niet zo de bedoeling is.
Nou ja, goed.
Als je weet dat er gewoon op elke straathoek een camera hangt en politie, en dat ze inderdaad gewoon binnen 7 minuten ergens kunnen zijn, lijkt me dat je dan nog wel even achter de oren krabt. Maar als je nu al kunt uitrekenen en weet, en iedereen weet volgens mij precies wie wat waar rijdt, dat kan niet anders als ik kijk hoe snel wij foto's hebben, filmpjes hebben. Dat is bizar. Het eiland is klein, maar er is dus ook een underground netwerk dat mensen precies weten wie wat waar. Ja. Dus op het moment dat jij getipt wordt dat er een patrouille rijdt op Sabadeco, kun jij slag slaan op Tirocora, want je weet gewoon dat je minimaal een kwartier de tijd hebt om je ding te doen.
Ja. Nou, is het wel zo van dat er best wel noodoplossingen zijn gevonden. Er zijn mensen die veel overwerken. Nou, dat is op zichzelf ook niet geweldig, want dan raken mensen vermoeid. Mensen uit de recherche, die gaan trekken een uniform aan en gaan de straat op. Betekent dus dat misdrijven die opgelost moeten worden, niet opgelost moeten worden, niet opgelost worden. Nee. Omdat die mensen op straat wandelen.
Ja.
Marchouché helpt. Maar marchouché is echt iets anders dan politie. Politie
Absoluut.
Moet meer ook hulp gaan verlenen.
Absoluut.
En daar is marchouché niet voor.
Nee.
Dus dat is anders. En er zijn op het ogenblik 10 mensen uit Nederland over, maar die spreken dus geen papiermens. Dus die moet je altijd weer koppelen aan iemand die wel het papiermens spreekt.
Maar wel heel fijn dat ze er zijn. En ik, nogmaals, ik denk dat ook beeldvorming en perceptie, op het moment dat jij ergens veel politie ziet lopen, doet dat wat met jou. Hè? Of het geeft je een veilig gevoel, dat is heel fijn. Maar het kan je ook gevoel geven dat je denkt, oké, shit, dat wat ik nu van plan was, kan ik dus nu hier niet doen.
Een tijdje geleden las ik de uitspraak van iemand die er verstand van had. Van als je zeker weet, ook als crimineel, van dat er meer dan 60% kans is dat je gepakt wordt, werkt dat preventief?
Nou ja, dat denk ik zeker. Dat denk ik zeker, natuurlijk.
En, met zo'n lage bezetting zit die pakkans echt onder die 60%.
Ja.
Ja, nou ja, als we dan.
Plus dat mensen dan ook het heft in eigen handen gaan nemen. Als je scooter voor de zoveelste keer gestolen is en elke keer zegt, ja, ik weet wie het is, daar staat hij. En de politie zegt, ja, sorry, we doen niks aan diefstal. Ja, de derde keer loop je toch echt met een knuppel die tuin in. En je trekt je scooter, je vuurscooter er weer uit, zeg maar. Dus dan ben jij degene die wel naar het kantoor gaat daar. Hè?
Ik ga geen ruzie met jou maken, dat hoor
nee,
ik.
Nee hoor. Ik zou mijn scooter maar laten staan.
Ik zie jouw ogen.
Nee, maar dat is wel zo. Verhalen nee, Elise, die oprecht zo zijn en die ik gehoord heb. Dus dat is echt zonde.
Ja. Maar ja, dan ben je boef en dan ben je gepakt. En dan moet je naar de gevangenis. En dan kom je in de gevangenis. En die zit dan weer helemaal vol.
Ja, dan heb je even uitstel nog.
En ook dus daar een gigantisch personeel te komen.
En dat is natuurlijk. Ik denk dat als we kijken zeker naar hier. En we maken het vergelijk naar de andere eilanden en landen. Is hier zeg maar de inrichting een hele humane. En goed verzorgd. En hoe raar het dan misschien ook klinkt. Als je inderdaad daar tot een beetje inkeer komt, dan kun je er zelfs uitkomen als echt een beter mens.
Ik met zijn echt goede kansen inderdaad.
Ik heb dat van nabij meegemaakt.
Absoluut.
Ik heb dat echt van nabij meegemaakt. Een leerling van mij die in de gevangenis terechtkwam omdat hij de drugsmokkelaar was. En die daar gewoon echt heel goed uitgekomen is. Omdat hij ook toevallig in een cel zat met iemand die al een stuk ouder was. En veel meer mee had gemaakt. Die zei van, ik wil jou hier nooit meer terugzien.
Nee, het is de sociale druk dan. Het is ook het personeel wat daarvoor getraind en opgeleid is. Die daar dan ook de tijd voor heeft, die dat kan doen.
Nou ja, dat is het grote probleem.
En dat is dus nu even niet.
Ik ben
er
zelf een aantal keer geweest voor het geven van een pastry workshop. Hun e-mailen me gewoon één keer per jaar. Hey, Elise, vind je het weer leuk om langs te gaan? Nou, de eerste keer was ik zo zenuwachtig. Kom je natuurlijk als een Macamba vrouw daar binnen even de lokale mannen vertellen hoe ze cupcakes moeten maken. Nou, dus ik vond het best spannend. Ik dacht, ik weet niet hoe dit gaat, maar ze waren zo enthousiast. Mevrouw, hoe kunnen we dit het beste doen? Hoe kunnen we helpen? Weet je, alles netjes. Op een gegeven moment was er een dopje kwijt. Van een fles olie. Nou, al het werk werd stilgelegd door de jongens. We gaan nu met z'n allen dat dopje zoeken. En net zolang tot het weer netjes in het kastje staat. En ik heb nog nooit in mijn hele horecaleven een keuken gezien die zo goed verzorgd werd. En waar zo netjes met de materialen omging. En waar met zoveel liefde voor de producten gewerkt werd. En waar mijn kennis zo gewaardeerd wordt. Ik heb echt, en ik ga ook weer graag terug. Dat is echt. En een van de jongens is dus ook weer buiten. Nou, Robbie's. De foodtruck schuin achter Napa. Tussen Sweetie en Napa. En dat heeft een tijdje geduurd. Maar zijn foodtruck is weer open. En het eten is zo lekker. En ik ga er elke keer naartoe, weet je. Dus ik vind het ook echt leuk om te zien dat hij dan nu zijn eigen bedrijf heeft. En dat goed gaat. Dat is echt leuk.
Ja, maar dat is perfect, weet je. Iedereen kan een misstap maken. Je weet niet. Ik bedoel, laten we wel eerlijk zijn. En dan juist als je dan inderdaad die bagage meekrijgt. Je staat er voor open. En als dan zeg maar de buitenwereld dat dan ook durft te omarmen. En daar niet in blijft hangen. Dan kunnen er hele mooie dingen ontstaan.
Kom op. Hele mooie dingen ontstaan. Een groot probleem op het ogenblik is dus punt 1 het personeelstekort. Waardoor dagprogramma's vaak niet uitgevoerd kunnen worden. Omdat er gewoon geen personeel is. Punt 2 is er op het ogenblik 40% van de mensen die op dit moment in de gevangenis hier in Bonaire zitten, zijn Venezolaanse drugsmokkelaars. En die vormen een hele clan met elkaar, blijkt. Waardoor de sfeer in de gevangenis nu dan heel gespannen is.
Nou, kan ik me ook helemaal iets bij voorstellen.
Hoe zit dat met uitlevering?
Nou ja, wat er gebeurt, ze zijn illegaal hier. Ze zitten hier hun straf uit omdat ze drugs gesmokkeld hebben. En worden dan daarna teruggestuurd naar Venezuela. En dan is dan dus de praktijk dat je ze binnen een half jaar weer hier ziet.
Dus er is geen oplossing dat ze daar tijd op zitten. Dat is echt hier.
Ja.
Ja, en dan hebben ze het waarschijnlijk daar.
Nou, met Venezuela wellicht is er geen uitwisselingsprogramma.
Ja, ze krijgen lekkere 3 maaltijden. Ja. Een prima kamer, magnetron, vent.
Maar dat is natuurlijk ook niet. Ik heb daar op Facebook ook wel gesprekken over gehad. Mensen die zeggen, ja, die gasten die komen zich speciaal laten pakken. Want dan hebben ze lekker 3 keer per dag te eten.
Je vrijheid is natuurlijk wel onderuit. Weg. Ja.
Je vrijheid is
je
weg.
Je zit geen geld voor
je zit
familie.
Met z'n tweeën in zo'n cel. Als je naar de wc moet, dan zit die andere vent naar je te kijken. Terwijl je op die metalen pot zit. Het is echt niet leuk, hoor.
Nee, dat denk ik inderdaad ook.
Er is geen airco, je zit gewoon open. Ja. Als het regent, komt het water binnenlopen. Het is niet. Nee, het is geen. Het is geen.
Het is geen hotel.
Nee, het is toch echt een blok beton, hoor.
Nee, ja. Maar sowieso denk ik. Kijk, op het moment dat jij in het smokkelcircuit zit, als je daarmee bezighoudt, dan ben jij niet een van de mensen die inderdaad met kerst en oud en nieuw geen zin meer heeft om onder die boom te slapen. Dus opzettelijk misschien iets doet en dan denkt, oké, ik ga naar binnen. Want dat soort verhalen kennen we ook. En in elk geval weet ik op Curaçao dat soort verhalen. Dat is niet van ik heb gehoord, dat weet ik. Ik heb die mensen ook bezocht. Maar dan praat je over hele andere situaties en hele andere mensen. Ik denk niet dat we, als we dan, ik hou niet zo van bagitaliseren en stickers en labelen. Maar oké, laten we dan nu hebben over die groep. Hè, de groepen inderdaad die vanuit een Venezuela drugs smokkelt. Dat zijn niet de mensen die denken, nou laat ik dan maar leuk in Bonaire. En als het fout gaat, ach. Misschien inderdaad als het fout gaat dat je denkt, ik ben blij dat ik hier opgepakt ben. En niet op een Aruba of niet op een Curaçao. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Maar het is niet het doel.
Nee, het is niet het doel, maar het is wel een andere mentaliteit.
Het is, ja, natuurlijk.
En de mensen die hier gepakt worden, zijn over het algemeen worden nog bezocht door familie. Die krijgen ook te horen van familie van, hey joh, zorg nou eens een keer dat je eruit blijft. Daar is controle ook, dus gewoon sociale controle. En die groep Venezolanen is hier gewoon van, ja, nou ja, pech gehad, afwachten en dan word ik wel weer teruggestuurd. En dan kan ik gewoon weer verder. Dat brengt gewoon een andere mentaliteit met zich mee.
Het brengt gewoon een hele andere vibe met zich mee.
En 40% is veel, hoor.
Ja, dat klopt. Maar ik weet ook niet in hoeverre dan, hè, dat je daar misschien als inrichting een verschil in maakt. Hè? Want op het moment dat jij natuurlijk dagprogramma's anders dan, we houden iemand bezig, want anders worden mensen helemaal bloedvervelend. Als je het echt gaat inzetten op studie, en op social different behavior en dat soort dingen.
Dat gaat op vrijwillige basis. Ja. En als die mensen dus gewoon zeggen, want daar heb ik geen zin in, dan houdt het op.
Nou, het is absoluut, het is gewoon problematisch. Het is niet zo moeilijk.
Ik denk wel dat er nog een markt is op Bonaire voor Venezolaanse cupcakes.
Ja, ik dacht al bakken in de bias. Gewoon een bakkerij beginnen
super.
Daar. Cookies of zo.
Ja, wat ze nu al doen is meubels maken, weet ik al wat. En die worden met zeer veel succes verkocht.
En ze hebben echt een prachtige keuken. Ik heb er wel eens vaak over gehad. Alle maaltijden komen van externe restaurants. Terwijl ze een prachtige keuken hebben. En de mensen die dat ook echt aankunnen. Dat zijn echt professionele koks die daar in de keuken werken. Ze maken op dit moment al de maaltijden voor de bewakers. Dat is ook echt een privilege wat ze verdiend hebben. Om daar in die keuken te mogen staan. En zelf daar ook mee te eten. En dat werk te doen. Het gaat natuurlijk enorm veel geld naartoe. Echt ontbijt, lunch en diner. Wordt extern. Natuurlijk gaat het ook wel terug naar het eiland. Maar waarom doen ze dat niet zelf?
Ja, eens. Nee, ja, op zich. Kijk, het is heel interessant om daarover na te denken. Het zou heel interessant zijn om te horen waarom wel of waarom niet. Hè? Maar nee, ja, wat je zegt is absoluut. Net zoals wasserij, dat doen ze volgens mij wel zelf. Natuurlijk kan dit. Het zou een behoorlijk zelfvoorzienend iets kunnen. Ik zou me nog voor kunnen stellen dat je groentetuintjes aanlegt.
Why not? Ik zit net bedenken van
ze hebben al een ruimtetekort daar.
Met een
personeel. Ze hebben een kas, want de koksopleiding heeft daarachter een kas. Nou. En daar verbouwen ze inderdaad ook groen. Dat is ook een van de opleidingen die ze bieden. Dus dat is heel erg leuk. Er was één jongen die werkt in de keuken, maar die is ook heel enthousiast daarmee bezig. Dus die groeit echt pompoen en spinazie. En dat gebruiken ze dan weer in de maaltijden.
Ja, super tof.
Dat is echt superleuk.
Ja, dat vind ik super tof. En dan, sorry, dan kan ik me helemaal voorstellen dat je echt wel daar ook uitkomt. Dat je denkt, oké, ik heb heel veel geleerd. Het leven heeft mij een hele wijze les gegeven. Dit gaan we niet meer doen. Want inderdaad, nou, misschien mag je nog zelf bepalen wanneer je gaat poepen en piezen. Maar dat is het dan ook. Hè? Ja. Een ander bepaalt of jouw televisie ja of nee aan mag. Een ander bepaalt of jouw deur open gaat of niet. En ik denk dat dat is echt niet fijn. Ik heb een tijdje in Nederland, liet ik iets een product maken. En dan ging al de Herogewaard erin en eruit. Vrouwenafdeling, veel inderdaad. Ook in Nederland, vanuit andere landen. Drugsmokkel, zwanger, kindje gekregen. Nou, het was allemaal in Herogewaard zo'n hele speciaal paviljoen. En op het moment dat je binnenrijdt, gaat die deur achter je dicht. Dat je denkt, je hebt niks hè. Ik bedoel, jij zit daar gewoon, you know, hey. Gaat die deur achter je dicht. En dan hoor je, oké, dan komt er iemand naar buiten. Die gaat met een spiegeltje onder je auto. Dan heb je hoi, afgeven. Oké, fijn. Gaat er weer een deur open. Ga je met je auto? Oké, wordt er precies gezegd. Je mag in parkeervak ABC 105. En dan zet je hem neer. Zet hem goed neer. Als je hem niet goed neerzet, ook niet op een andere plek. Dan mag je eruit. Je wordt helemaal gevolgd. Nou, ik zelf had al echt zoiets van...
Ik
kwam alleen maar met mijn handeltje. En die zij gingen maken en weer eruit. Het was om de week op vrijdagochtend. Waren niet mijn leukste. Op een gegeven moment heb je een beetje contact met dit geval vrouwen en whatever. Dat was heel bijzonder. Word je ook niet vrolijk van hun verhalen. Maar het op zich dat je denkt... Mm-hmm. Alleen al die deuren dicht. Elke keer weer die deuren dicht.
Lize, jij geeft dus daar die cursussen. Ja. Heb jij dat gevoel ook als je daar binnenkomt?
De eerste keer vond ik het wel heel erg spannend. Maar ik had ooit één keer iemand bezocht daar in de gevangenis. Dus ik wist wel ook een beetje hoe dat ging. Maar inderdaad, elke deur moet je door. Iemand moet met je mee met een pasje, links, rechts. Maar in het lokaal zelf was er wel veel vrijheid. Bijvoorbeeld de messen zitten wel met een ijzeren kabel vast. Maar binnen het lokaal konden ze heel vrij lopen eigenlijk. Er waren altijd wel een aantal bewaarders mee. Maar het was echt wel... In het lokaal was echt een hele fijne sfeer.
Ja. Terwijl we dat zeggen, horen wij op de achtergrond allerlei
politie-sirenes.
Ze komen hier iemand halen, zoals gezegd.
Deze sirene komt van de boot af, toch?
Ja, oké. Okay, nou, zoals gezegd, het is een open dag hier op het water tegenover Cuba. Dus kom naar ons zwaaien. En als je nog wat te melden hebt, dan kom je lekker wat melden. Maar het is een leuke open dag.
Vinden
gebeurt
we
van
leuk.
Alles.
Het Songfestival.
Ja. Claude.
Ik ga daar verder niet heel veel woorden aan vuil maken. Maar in de Nederlandse top 40 staat Claude. Cloud. Of hoe je het ook moet uitspreken. Want daar zijn mensen het niet over eens. Die staat nummer 1 in de Nederlandse hitparade. En er staat één ander songfestival liedje in de Nederlandse top 40. En dat is niet het winnende liedje. Dat is een liedje van Tommy Cash. De Estlandse inzending. En Tommy Cash, ook wel bekend als Kanye East. zo heeft hij zich in het verleden wel eens genoemd. Die had een singeltje en dat heet Espresso Macchiato. En als we dan toch over cupcakes hebben en over espresso, dan klinkt die zo.
Mooie combi.
Espresso Macchiato.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de Klippen, 901.1.
Het slechte nieuws is dat er alweer een uur op de Klippen op zit. Maar het goede nieuws is dat er nog een uur op de Klippen aankomt. En als ik het dan er toch over heb, we hebben allemaal eigenlijk gasten die hier wel vaker komen. We hebben natuurlijk Elisa aan tafel, die gelukkig na haar onderwerp niet meer is weggelopen. Dat is gezellig. En we hebben Lauriane Ammerlaan, die is zojuist hier komen zitten. En die zit hier natuurlijk ook wel vaker. En dat is eigenlijk momenteel de moeder van Bonaire's geschiedenis. Kan ik dat, mag ik dat zo zeggen? Kan ik dat zo zeggen?
Verdaad. Mama die nos historie. Sí.
De beheerster.
Nice. Dochter nog steeds. De moeder komt eraan. Komt. Weet je, met tijd. Ik voel dat ik toch jong ben in dit. Okay. Andere mensen hebben meer kennis dan mij, vind ik persoonlijk. Okay. Dus, maar ik draag het wel voor wetenschappelijk beschermen van onze cultuur. Dat wel.
Vertel, hoe gaat het?
Gaat goed. Vandaag de archeologen zitten nu in de vliegtuig om naar Bonaire te komen.
Hoeveel heb je er?
2.
2 archeologen.
En Jay komt er ook aan. Dus inderdaad
Jay Heffser.
3.
Jay Heffser is natuurlijk al, wat is het, 30, 40 jaar, als het niet langer is. De archeoloog van de Nederlandse Antillen, van de eilanden binnen het Koninkrijk. Alles wat we weten over Indianen op Bonaire weten we dankzij het onderzoek van Jay. Jay heeft ook op Sint Maarten heeft hij echt baanbrekend werk verricht. Recentelijk met het vinden van een aantal geraamtes van slaafgemaakte mensen. Waarbij die hadden hun tanden hadden ze tot punten geschuurd of geschaafd of weet ik veel hoe ze dat doen. Er zijn maar een paar Afrikaanse stammen die dat doen. En aan de hand daarvan wisten ze een beetje waar ze moesten zoeken. En heeft uiteindelijk ook afstammelingen of in ieder geval familieleden van deze mensen gevonden. Dus ja, dat is machtig interessant. Wat komen deze archeologen doen?
We hebben een project. Het heet Protegami. Het is gehonoreerd door de RCE, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, voor de VARU-initiatief. En wij gaan 2 jaar lang aan de slag met dit project. En de archeologen komen voor de eerste gedeelte voor de workshops. We hebben in totaal 4 workshops aanstaande maand. Elke zaterdag. We beginnen op 31 mei bij Sociedad de Padua.
Ik vind het een rotstreek. Op zaterdag zit ik hier radio te maken. En dan kan
half
ik dus niet
2. Nee. Half 2. En de andere is pas in de avond 8 bij Magazine Direi. Want het is te heet dan.
Oké.
Okay, ik heb een poster.
31... Half twee zit ik hier ook nog trouwens.
Nee. Maar
wel de avond.
Nee, maar 14 juni is het 5:30 pas. Want het is te heet bij magazine om vroeg in de ochtend of middag.
Zijn dat iedere keer dezelfde workshops dan?
Nee, 2 zijn van archeologie, 2 zijn van voorouderonderzoek. Dus 31 mei, volgende week zaterdag, zitten we bij Sociedad San Antonio de Padua bij Rincon, naast de oude Centro di Barrio. En dat is 2:30. En op 14 juni zitten we dan bij Magazine di Rai. Dat is ook voor archeologie. De hele bevolking van Bonaire kan komen en zeggen van bepaalde plekken zijn heilig of daar is iets gebeurd dat, of daar moeten jullie gaan graven. En dan op 7 juni gaan we naar de bibliotheek. En dan hebben we de mensen van CBG, Centrum voor Familiegeschiedenis vanuit Nederland, om 2:30. Ook. En dan 21 juni ook voor ouderonderzoek. Yes.
Dat is het.
Dat is het, voor nu. En dan gaan we de data verzamelen, verwerken en dan volgend jaar gaan we veldinspecties uitvoeren.
Ja, dus dan ga je graven, daadwerkelijk niet, de grond in.
Niet groot graven, we gaan gewoon testpitjes uitvoeren, 1 bij 1 meter. En gaan zoeken van oké, vinden we iets en dan anders gaan we gewoon echt graven.
Ja, het is natuurlijk wel een beetje slagscheepje spelen. Hè? Als je gewoon zomaar lopen ergens, kan 1 vierkante meter checken. Mm-hmm. Moet je wel geluk hebben dat daar dan toevallig net... je hebt een slagschip gezonken hebt. Dat er echt iets ligt.
Want hoe bepaal je dan zeg maar de plek voor die vierkante meter? Is dit daar een... Geen idee, het is echt een vraag.
Dus mensen gaan gewoon komen. Ze zeggen van, geven we de plekken aan. We gaan dan checken met archeologen, specialisten. Van oké, klopt dit? We gaan zoeken van, is er eerder iets al aangegeven? Van daar is er iets. En dan op basis van dat gaan we dan verder kijken en de plekken kiezen. We kunnen niet alle plekken gaan veldinspecties doen. Maar we gaan kijken van, oké, dat heeft genoeg achtergrondinformatie. Of enough backing om daar te gaan graven. Of veldinspecties uit te voeren.
En wat zoeken we?
Alles. Dus nu bij SGB hebben we een Indianenstam gevonden.
Ja.
En dat was op basis van de verhalen van de mensen op Bonaire. Dus het kan van alles zijn. Sommige mensen hebben ook aangegeven van bepaalde plekken slaven zijn begraven. Zelfs dat ze bepaalde standbeelden hebben neergezet om de geesten te laten rusten. Dus dat vind ik ook hartstikke interessant, want we hebben nooit slaven gevonden of overblijfsels van slaven.
Ja, dat is inderdaad een grote vraag. Daar hadden Cees Lukhart en Boy Antoine het ook over. Van waar zijn die slaven allemaal gebleven? Wat hebben ze ermee gedaan?
Ja, en de verhalen verschillen. Dus nu met deze workshops komen mensen en we gaan het registreren en we gaan het onderzoeken.
Hoe ben je hier zo in terecht gekomen, enthousiast in geraakt?
Ik zat in die youth program toen ik 14 was. En ik was daar 5 jaar lang onderdeel van Bonai. En dan ben ik naar Nederland 10 jaar en ben teruggekomen. En dan ben ik een bestuurslid geworden en nu directeur.
Leuk. En dat programma, dat kwam ergens voorbij op school of zo. En je dacht, hey, dit lijkt me interessant. Of is het familie van je?
Nee, de bestuursleden kwamen langs en ze gingen naar SGB toe. En gewoon presentaties geven. En jongeren kunnen zich gewoon opgeven. En zo was het begonnen.
Leuk.
Ja,
ja, het is best wel interessant. Want Bonai, de Bonaire Archaeological Institute, wordt eigenlijk grotendeels gedreven door schoolkinderen. Ik denk dat ze nou jou komen halen, Martijn. Maar
ze daar zoveel lawaai van maken dan.
Maar dat is heel slim. Jay Heffer heeft dat verzonnen. En die heeft op al die eilanden heeft die schoolkinderen ingezet. En daarmee heeft hij natuurlijk een fikse mankracht. En die kinderen die leren hoe ze moeten, hoe ze archeologisch onderzoek moeten doen. Dus die leren daar ook wat mee. En sommige daarvan raken daar echt van door geïnspireerd. Ik heb, wat is het, 1,5 jaar geleden of zo sprak ik 2 mensen. Die waren archeoloog geworden, die hadden een hele opleiding gedaan. Omdat ze uit dat programma kwamen. Die hadden dat programma gedaan in Sint Maarten. En die waren daar zo helemaal wild van geworden. Dat die echt daarheen hun hele toekomst omheen hebben gebouwd. Dus het is fantastisch wat hij doet. Want hij enerzijds weet hij dus op die manier wetenschappelijk onderzoek te doen, te leiden. En anderzijds weet hij een nieuwe generatie op te leiden. Om meer begrip en interesse te krijgen voor archeologisch onderzoek. Dus ik vind het ook erg leuk dat hij weer terugkomt. Hij komt zelfs hier wonen weer, hè?
Dat is de bedoeling. Hij komt nu de testpilot doen om te kijken van hoe dat gaat. En dan hopelijk wil hij gewoon blijven, ja.
Ja, heel cool. Heel cool. Nou, dan gaan we jou denk ik waarschijnlijk nog regelmatig aan deze tafel zien. Zodra er weer wat is gevonden.
Ja, graag. Nee, volgende week wil ik heel graag terugkomen met de archeologen. Als dat kan, als jullie tijd hebben. Dan kunnen ze ook hun kant van het verhaal laten weten. Eentje komt uit Leiden Universiteit. En eentje uit Argo BV die de opgraving deed voor de SGB. Dus heel erg interessant.
Ja, nou heb je het on-air gezegd. Nou moeten we.
Ja, tuurlijk. Hallo, we moeten intelligent zijn.
Dat doet ze niet voor niks.
Nee, dat niet.
Kijk, hartstikke idee.
Heel clever. Heel clever. Nou, dan moeten we jou misschien maar een beetje afkappen. En weer wat nieuws gaan bespreken. Want dan,
Volgende week ben ik er weer.
Volgende week ben ik er weer. Dan heb je de mensen hier. Dan is er nog niet één van die avonden geweest, of wel?
Net die dag. Dus we komen dan volgende week zaterdag.
Kom je na 2:30?
Nee, voor 2:30 het liefst.
Voor 2:30?
Ja, want 2:30 beginnen we in Rincon. Dus.
Ja, oké. Okay. Nou ja,
dus Martijn, dit kan op de agenda. En voor de luisteraar van 12 uur
inklokken. Ja, precies. 12 uur openen.
12:15.
Yes, thank you.
Bij deze.
Ja, inderdaad, nou ja, dat hebben we dan alvast geregeld. En laat iedereen vooral even opmerken dat... Iedereen meteen zegt, Martijn, dat moet jij plannen. Want Martijn doet alles hier namelijk. En dat moet af en toe wel even gezegd worden.
Ja, nou wil ik daar toch een keer iets over zeggen. Iedere keer krijg ik enorm hoog gestoken en krijg ik allemaal complimenten. Ik kan dit programma niet zonder jullie maken.
Nee, maar dat beweren we ook niet.
Maar ik wil alsjeblieft dat even terug. Want anders lijkt het alsof ik hier alles alleen doe. Dat is niet waar. Ja, ik heb jullie. We zijn hier alle drie nodig.
We doen het samen, maar jij bent wel echt de planner.
Ja, dat klopt.
Weet je wat het is? Als ik een dagje ziek ben, kan het programma doorgaan. Als Judith een dagje ziek is, kan het programma doorgaan. Als jij een dagje ziek bent, is het deze week geen begin op de klippen. Zo eenvoudig is het. Dus laten we wel zo zijn. Hè, want jij doet de techniek. Kijk, de planning kan de een van ons wel overnemen. Dat is niet zo'n probleem. Maar op het moment dat hier de knopjes allemaal aan moeten... ben jij de enige die weet hoe en wat. Ik kan het mengpaneel kan ik wel mee overweg. Mm-hmm. Maar ik kan geen contact maken met de studio van Mega...
Dan moeten we daar toch eens een keer les in gaan geven, want het is eigenlijk wel heel kwetsbaar zo.
Ja, precies.
Heb je hier iemand aan tafel zitten, die zit mee te luisteren, Martin, dat is ook een techneut. Die zegt nu, zit op zichzelf te wijzen, dat hij als ik niet geef niet kan, dat hij het wel wil overnemen.
Nou, dat gaan we wel inbedden, inderdaad.
Dat gaan we zeker inbedden, dat is een heel goed idee.
Dat is een goed idee. Maar en jij bent ook, dat vind ik echt wel, jij bent wel ook iemand van, dat horen mensen elke keer, het lijstje. En er ligt hier nu weer zo'n lijst met allerlei nieuwsitems. Ik snap het, jij doet elke dag... Maak jij, breng jij nieuws? Je maakt geen nieuws, maar je brengt nieuws.
Elke dag om 1:00 het nieuws bij Mega TFM. Ik ben nog steeds bezig, Ron, dat ook op Mega Classics uitgezonden gaat worden. Wij gaan naar Classic toe met dit programma. Dus ik vind ook dat op Classics
op 1:00
dat programma uitgezonden moet... De nieuws moet uitgezonden worden. Ron, ik weet niet of je luistert. In ieder geval elke werkdag om 1:00 in geen Nederlands nieuws, maar lokaal nieuws.
Ja. En dat is dus
dit is nu ook on-air gezegd, hè? Dus nu kan dit ook niet meer terug.
Nou ja, we hopen het.
Precies.
Ja.
Zo dwing je dat af. Okay. Precies.
Maar goed, maar dat lijstje, daar staat van alles op. En we hadden het ook een beetje over goed nieuws. En we hebben het hier vaker over gehad. En jij hebt op je lijstje dat Billy Valentijn na 23 jaar terug op Bonaire is.
Ja.
En daar hebben we het vaker over gehad, hè? Over hoe zou dat moeten gaan met die stoel en sponsoring. KLM wel, KLM niet. Grote bedragen die hiermee gemoeid zijn. Het grootste bedrag is ongetwijfeld de vlucht. Maar ook, hè, waar kun je hier iemand bieden wat hij nodig heeft met een dergelijke handicap en beperking. Hè? Alle hulpmiddelen moeten aanwezig zijn. Volgens mij is dat nu dus allemaal geregeld met inzet van heel veel.
Het is waanzinnig wat er gebeurd
is. Ja, dat is echt
waanzinnig. Ik bedoel, punt 1 is hartstikke leuk dat iemand die 23 jaar geleden naar Nederland gegaan is wegens ziekte.
Hij is zwaar gehandicapt.
Zwaar spasmus. Dus hij kan alleen maar liggend. Hij ligt zijn hele leven. En kon ook dus niet alleen maar liggend vervoerd worden. Dat was het grote probleem. En hij zei van, ik wil heel graag, nog één keer in mijn leven, wil ik graag mijn geboorte-eiland zien. En hij wilde een aantal dingen die hij gehoord had, dat er hier waren, wilde hij ook gewoon eens een keer met eigen ogen zien. En hij wilde de soep van zijn moeder, van zijn grootmoeder eten. Want de grootmoeder is te oud om naar Nederland toe te gaan. Dus
maar de soep kan altijd gaan, hè? Maar ik ben blij dat hij hier is, hoor. Maar ik bedoel, als dat...
Maar het is wat anders.
Ik bedoel, dat kunnen we nog een keer doen, hoor.
Het is wat anders als jij een kommetje soep vanuit Nederland krijgt. Of dat jij die soep uit de handen van je grootmoeder
uiteraard,
krijgt.
Uiteraard.
Dat is een groot verschil.
Vers, vers.
Ja, jij bent gewoon op zoek naar dat recept. Ja,
nee. wat... ja, het bedrag was inderdaad erg hoog.
Ja.
En namelijk $39.000.
Ja, dat is gewoon enorm. Maar goed.
Maar ik moet daar even bij zeggen. 39.000, maar er moesten 9 stoelen voor weggehaald worden. Niet alleen voor de heenreis, maar ook voor de terugreis.
Exactly.
Want die stoelen kunnen alleen maar in Amsterdam verwijderd worden. En dus ook met die 9 lege plekken moet er ook weer teruggevlogen worden. En ook dus, als hij weer teruggaat, dan moeten dus de heenvluchten van Amsterdam naar Bonaire toe die 9 stoelen weggehaald worden, zodat hij terug kan.
Ja.
Daar komt dat bedrag vandaan.
Juist. Nee, maar dat is, weet je, het is ook allemaal, natuurlijk, het klinkt als gigantisch en het is ook gigantisch. Maar het is natuurlijk ook redelijk verklaarbaar als je dit sommetje gaat maken. Maar ik vind het zo gaaf, al die mensen daaromheen en die zich
inzetten.
Maar
deze reis was ook niet mogelijk geweest als er geen winstambulance hier was geweest.
Nee, dus dat.
Die zijn er nog niet lang.
Die zijn er nog niet zo lang. En hij wil heel veel dingen op het eiland zien. En daar speelt dus de wensambulance een cruciale rol in.
Ja, ja, fantastisch. Het was echt. Ik heb een stukje op Facebook gezien over zijn aankomst. En de blijdschap en de emo spatten echt gewoon mijn telefoontje af. Dat was zo gaaf om te zien.
Laten we zeggen, het koninklijk paar wordt met minder ECA's binnengehaald.
Ja, inderdaad. Nee, absoluut. En dat was natuurlijk ook super. Al die mensen op de airport en die daar stonden met hun shirtjes en hun aanwezigheid en het applaus. En ik denk wel dat er een groot stuk van Bonaire ook zo intens heeft meegeleefd en ook nu meeleeft. Dus ik vind het echt heel, heel gaaf. En dit kan dus ook op Bonaire. Dus dat vind ik echt...
Ik ook prachtig. Ja. Ja.
Iets anders. Stel je voor, je woont in Nederland. En in het nieuws komt dat er in het afgelopen jaar in Nederland 1 miljoen mensen bij zijn gekomen.
Ja.
Wat gebeurt er dan?
Nou, dan gaan we allemaal heel boos wijzen naar de vluchtelingen, denk ik. En daar wordt ook zeker omheen gestemd. Dat gok ik.
Ja. En als ik je nou vertel dat de bevolking van Caribisch Nederland in 2024 met 6% is toegenomen. Wat dus eigenlijk procentueel een even grote groei is.
Ja.
Hebben we dan niet een probleem?
Nou ja, of we moeten het geld een beetje schuiven. Hè? Want ik neem aan dat die 6% weer ergens anders vandaan zijn gegaan. Dus kunnen we dat 6% van dat budget daar dan ook hierin krijgen?
Nee, maar het is niet alleen maar 6% vanuit Nederland. Ik bedoel,
Amerika, Zuid-Amerika.
Heel groot gedeelte Zuid-Amerika. Ja. Groot gedeelte komt uit Zuid-Amerika.
En die Bonaireanen, die doen s'nachts ook wel dingen waardoor je meer Bonaireanen krijgt, hoor.
Ja, maar dat valt reuze mee. Ja,
maar dat is natuurlijk ook weer sterfte. Dus ik weet niet hoe de verhouding is met sterfte.
Ik heb de cijfers hier voor me. Er zijn 231 kinderen geboren. En er zijn 149 mensen gestorven vorig jaar. Dus, en uiteindelijk,
dat valt eigenlijk wel mee, toch?
Dat valt, ja, en de migratie was...
Dat is wel 6% verschil.
Ja.
Maar de migratie was 2215.
Zo.
En er zijn 995 mensen, hebben het hier weer voor gezien gehouden.
Ja, die zijn ook altijd welkom.
Ja. Dus de totale groei was alleen maar op Bonaire 1.419 mensen. En dat is 6% van de totale aantal mensen.
Maar
en er staat bevolking Caribisch gebied. Dus ik neem aan dat het niet alleen om Bonaire gaat.
Nee, het gaat niet alleen.
Maar waar is die groei dan het meest sterk?
Bijna volledig. Als je kijkt naar Sint-Eustatius heeft in 2024 66 mensen erbij gekregen. En Saba 98.
En in procenten, hoe is dat? Staat dat erbij?
Nee, dat heb ik hier niet zo bij staan. Maar, Saba is ook groot, is ook 5%. En Sint-Eustatius is 2%.
Zo.
Maar goed, het betekent gewoon dat er eigenlijk allemaal alarmvlaggetjes moeten opgaan. Want onze infrastructuur.
Ja, het is ook een schouderklopje natuurlijk. Het is gewoon echt keigezellig hier.
Ja, nou, iedereen wil hier wezen. Dat snap ik ook wel.
Maar woningbouw is echt gewoon een probleem.
Nou, maar het is heel
woningbouw is een probleem. Ja. De wegen zijn een probleem. Web kan het niet aan.
Maar we hebben het denk ik wel heel erg, en dat zou ik heel interessant vinden. Want ik denk dat het grootste aantal daadwerkelijk arbeidsmigratie is. Ja. En dat maakt, het klopt absoluut wat je zegt, hè, woningen, infra, nou ga maar door. Maar veel van deze arbeidsmigranten zijn wel de mensen die komen om te helpen bij de woningbouw, bij de infra, et cetera.
Is leuk, maar moeten er wel vergunningen uitgegeven worden, want anders wordt helemaal niks meer gebouwd.
Dat is weer wat anders. Maar,
precies, dat kunnen ze ook niet aan.
Nee, dat kunnen ze dan ook misschien niet aan. En moeten daar ook wat arbeidsmigranten naartoe. Je zou absoluut kunnen bedenken van dat dit niet wenselijk is. Omdat het een soort van niet georganiseerde kom maar binnen. Maar als we kijken naar arbeidsmigranten. Ik bedoel, kijk, op het moment dat wij willen dat er heel veel sociale woningbouw gebouwd wordt, hebben we wel mensen nodig die dat doen. En wij hebben ze hier zelf helaas
of
niet.
Laat ze maar solliciteren bij de politie. Die missen ook nog wat mensen volgens mij.
Nou, precies.
Nou ja, ik citeer eventjes, niet mijn uitspraak, maar ik vind het wel leuk om even te citeren. James Kroon heeft in een persbericht zijn kritiek geuit over het huidige bestuurscollege dat er niks gebeurt. Zijn motto, een beetje met een knipoog naar Rotterdam toe, is dat het huidige bestuurscollege als motto heeft: veel woorden, geen daden.
En wat daarna, ja, oké. Okay. En staat er ook een context bij? Want ik bedoel, of is
nou,
dat...
hij zegt in zijn persbericht van dat het bestuur heel veel inderdaad vertelt wat ze gaan doen, maar dat er eigenlijk gewoon weinig gebeurt. Dat er een nieuw bestuurscollege in 2024 gesloten is en dat er eigenlijk niets gebeurd is. Dat daar ook Zotse Bo, de staatssecretaris voor Koninklijke Relaties, daar zwaar over klaagt van: jongens, er gebeurt gewoon niets. Er is af vorig jaar. Die zijn niet mijn woorden. Hmm.
Je bent aan het citeren en leest voor, niet uit eigen werk.
Don't shoot a messenger.
Nee, dat doen we niet. Dat doen we zeker niet met jou.
Er is 31 miljoen op de plank blijven liggen in 2024. Omdat er gewoon heel veel plannen die gepland waren niet uitgevoerd zijn. Daar komt James Kroon dus mee in conclusie van: ja, ze doen gewoon niks.
Ja, nou ja, ik snap het. En het is ook heel goed, denk ik, om dat zo scherp neer te zetten. Kanttekening is wel, voor heel veel dingen die je misschien tot uitvoer zou willen doen, heb je dus vaak handjes nodig en heb je ook materiaal nodig. Ik denk dat die niet helemaal loepzuiver is. Maar het is wel absoluut het sentiment wat in elk geval onder een groot deel van de bevolking wel leeft.
Nou ja, plus dat de tegenpartij kan zeggen van: jongens, pot in de ketel.
Natuurlijk, wat hebben jullie dan gedaan?
En weet ik al wat.
Ja, nee, maar het is sowieso de verwoording van de perceptie van veel burgers. Ik denk dat dat wel zo is. Er zal ook iets zijn van: oké, om dingen te doen heb je mensen nodig om dat uit te voeren. En die zijn er ook niet. Wat ik zelf heb, en aan één kant denk ik, ja, op zich is het goed om niet maar lukraak dingen te doen. He, je moet een goed en gedegen plan hebben. Je moet er inderdaad over nagedacht hebben. Het moet toekomstvisie hebben. Ja, ja en ja. Maar dat stagneert ook.
Ja.
En ik heb zelf een beetje het gevoel dat die balans misschien niet helemaal klopt. Maar dat zeg ik hier als leuk praatjesmaker in dit programma.
Natuurlijk, maar wij hebben makkelijk praten. Maar dat neemt niet weg dat er gewoon niet voorzien is dat onze bevolking zo hard zou groeien. Het gaat harder.
Het gaat harder dan gespland.
Ja, maar en dat vind ik dus echt heel erg raar. Als burger denk ik.
Dat het harder gaat dan dat ze planden of verwachten?
Ja. Dit had je toch helemaal kunnen verwachten op het moment dat jij op zo'n mooi eiland, waarbij zoveel ontwikkelingen gaande zijn, waarbij jij zelfs op een bepaalde manier het kloppend hart bent van het verlengde stukje van een Den Haag. Waarbij je weet dat je heel veel toeristen wil hebben, want dat gillen we al jaren. En dus gaat bouwen, et cetera. Dan weet je toch dat je daar handjes voor nodig hebt. Dan weet je daar toch dat je mensen hebt. En je weet ook, net als jaren geleden, even een stapje terug naar Europees Nederland. Op het moment dat ik één iemand haal om in de Bata schoenfabriek in Eindhoven of Tilburg, weet ik veel, ergens in het zuiden van het land, Eindhoven volgens mij, in de Bata schoenfabriek te komen werken vanuit een Tsjechië, dan weet ik dat daar een gezin aankomt. En dan weet ik ook dat het gezin heel fijn heeft en dan samen besluit om toch nog een kindje te maken.
Is dit niet een mondiaal probleem eigenlijk? Want we hebben het wel over het Caribisch gebied. Maar is dit niet iets ook wat Nederland mee kan?
Nou, in Nederland gaat het niet zo hard.
Nou ja, kijk, voor een deel is dat zo, maar wel met andere percentages. Er wonen op dit moment meer mensen op Bonaire die niet op Bonaire geboren zijn dan die hier wel geboren zijn. Ja. En dat is in Nederland dus absoluut niet zo.
Nee.
En dat is wel, ook met behoud van cultuur en behoud van identiteit, is dat absoluut een probleem.
Ja.
Nou, het is nog veel meer. Maar kijk, hoe meer mensen. Kijk, het begint met die toeristen. Er komen meer toeristen. Die moeten verzorgd worden. Dus er moeten meer mensen komen die toeristen gaan verzorgen. Er moeten meer vluchten komen. Vooraf is er gebouwd. Met als gevolg dat er voor mensen die hier komen werken, is er geen huis. En de toeristen, die hebben het voor het kiezen.
Nou, er zijn wel huizen, maar die zijn niet te betalen.
Er zijn veel te, ja, inderdaad. Die toeristen, er zijn er veel te veel appartementen voor en weet ik niet allemaal. Plus dat als het allemaal maar meer en meer en meer en meer en meer wordt, dan ben je dus ook zometeen je unique selling point kwijt. Namelijk, Bonaire was altijd het rustige eiland. Het was het eiland van de natuur. Maar er komen te veel mensen die te veel rotzooi maken, waardoor die natuur enorm onder druk staat. Nog afgezien van wat er van buitenaf komt. Want er komt nu ook weer een enorme mat sarcasmewier aan.
Ja, 900.000 vierkante kilometer.
Ja, nou, dat is denk ik wel iets groter dan dit eiland.
Hoe groot is dat? Hoe groot als welk land is dat?
Zou dat niet zo in mijn hoofd weten.
Nou, ik dacht echt dat jij alles wist.
Nou ja, goed.
Wat lullig. Wat ontzettend lullig.
Nee, ik heb een heel goed beeld van hem.
Hij werkt zo hard. Hij doet zo zijn best.
Is zo slim.
Hij weet ook alles. En dat moet alleen soms even gezocht worden. Martijn kan ontzettend goed zoeken. En of dat dan nu even lukt, weet ik niet. Maar Martijn kan wel heel goed zoeken. Maar goed, terug naar... Ja, is het zorgelijk?
Niet 900.000, 9.000. Neem me kwalijk. Ik zat altijd te denken van... Voor mij zeker een paar nulletjes te veel achter. Nee, het is 9.000 kilometer. Maar nog steeds is dat heel... De vierkante kilometer, nog steeds is dat heel veel.
En gelukkig hebben we nu 6% meer inwoners. Dus er meer handjes om te helpen om het op te ruimen.
Ja, maar die handjes zijn ook heel hard nodig. Want er is nu al een probleem dat ze eigenlijk niet meer weten waar ze het geruimde sarcasme moeten laten.
Ja, wat deden ze daar normaal mee?
Naar Landfill toe. Daar gaat het zo meteen over hebben. Maar er liggen nu al grote bergen met sarcasme aan de zuidkust. Omdat ze gewoon niet meer weten waar ze moeten laten.
Ligt het ook op de landfill.
Nou, aan de andere kant van het eiland weer loslaten.
Jan Verbeek is aangeschoven. Om natuurlijk weer over de landfill te praten. Welkom Jan.
Ja, ik ben een one-trick pony. Hè, dus ik kan alleen maar over de landfill praten.
Dat is wel je abonnement hier.
We kunnen ook met je over zijn gassen praten. het is een teveel. Overigens is het op dit moment niet zo dat we echt heel veel handjes nodig hebben. Op dit moment wordt het meeste werk gedaan met niet zozeer hooivorken en hoe heet dat, kruiwagens. Maar met hele grote machines, die doen het.
Jan heeft even voor mij opgezocht. 9000 kilometer, vierkante kilometer, is Friesland, Groningen en Drenthe bij elkaar.
Ja.
95 bij 95 kilometer.
Ja, zoveel kust hebben we niet.
Maar Bonaire is natuurlijk maar 30 kilometer breed. Dus is dat dan makkelijk een strook van 30 kilometer wat kunnen vangen?
Nee, het zal niet allemaal hier terechtkomen. Maar er komt nu een plakkaat van 9000 vierkante kilometer naar ons toe. Dat komt vandaag of morgen hier aan. Natuurlijk het grootste gedeelte gaat er langs. Maar ook als het regent...
Maar dat zien ze op Curaçao wel.
Maar ook als het regent, de meeste regen gaat langs je heen. Maar je kan het toch verdomd nat
worden. En wellicht de vissers hebben hier ook last van?
Ja, iedereen heeft er last van.
Ja, uiteindelijk heeft denk ik iedereen hier last van. En dan even daarop doorgaan en dan met Jan aan tafel. Weet je wat ik nou zo grappig vond? Ik las iets over wederom een onderzoek enzovoort naar wat wij hier op Bonaire eventueel zouden kunnen doen met dat sargassum. En toen dacht ik, ja, zeker belangrijk, hè? Want stel je nou voor dat je wat zou kunnen doen met dit sargassum. Maar toen dacht ik wel, maar volgens mij zijn er ook heel veel andere dingen aan de hand dat we ook kunnen nagaan. Wat kunnen we met al het glas? Wat kunnen we met al het karton? Wat kunnen we met alle batterijen enzovoort? Dus in het rijtje van een onderzoek en geld stoppen en naar oplossingen kijken van nu dit sargassum. Absoluut, hè. Ik zeg niet niet doen. Maar hij maakte bij mij heel even kortsluiting.
Ik vind sargassum is natuurlijk een heel slecht verhaal voor het eiland. Hè? Voor het bodem, voor het waterleven, et cetera. Maar het is natuurlijk een probleem wat één keer per jaar voorkomt. Dus ik denk dat je daar, heb je het hele jaar de tijd om daar een structurele oplossing voor te
bedenken. Het is wel een nieuw probleem, hè? 10 jaar geleden hadden we het niet.
Nee, het is een vrij nieuw fenomeen. Maar je hebt er dus, ik denk, 9 maanden per jaar de tijd om erover na te denken.
Ja, het is wel zo, ook, moet ik ook nog even zeggen, zo erg als nu is het nog nooit eerder voorgekomen.
Nee.
Het is echt door middel van, de stijgende temperatuur van het zeewater veel harder gegaan is het afgelopen jaar dan verwacht.
Ja.
En de zeestromingen aan het veranderen zijn daardoor. Groeit het sargassum in de Sargassazee veel harder dan verwacht.
Ja.
Waardoor dit jaar eigenlijk alle zeebiologen staan echt op mijn achterste been op het ogenblik van jongens, mijn god, wat gebeurt er allemaal?
Ja. Tot nu toe is 2023 het ergste geweest. En wat er nu aankomt is 2 keer zoveel als wat er in 2023 was.
Dan zijn we nog niet eens in mei. Of tenminste nog niet eens eind mei.
Nee, maar dit is dus ongeveer 2-3 maanden dat het probleem
het. Ja, maar dat is ook het probleem. Speelt. Het zou nu afgelopen moeten zijn.
Ja, normaal wel. Hè?
En
ja.
Er is nu al verwachting dat dit tot aan juli door zal gaan.
Ja, kijk, ik weet niet wat de oplossingen zijn voor sargassum, wat je ermee zou kunnen doen in theorie. Wat de verwerkingsmethodes zijn. Misschien is het wel heel lekker om te eten.
Ja, nee, in de brand steken.
Nou, dat niet in elk geval. Daar komen ook gassen bij vrij die niet fijn zijn. Als je het aanraakt met je huid, irriteert het.
Er komt zwavel vrij.
Ja. Ja, als het gaat rotten, komt de zwavel
dus
vrij.
Er zijn,
en zware metalen.
Er zijn een heleboel redenen om het echt niet te willen hebben.
Nee, het is echt iets waar je dus eigenlijk helemaal niks mee kan. Als het zo,
nou ja, je zou er eventueel nog mest van kunnen maken. Maar dat is dan ook een ontzettend ingewikkeld
bouwproducten procedure. Heb ik mij tenminste. Dat
ja, maar dan moet
ik.
Je eerst dus van die zware, metalen af.
Ja, en daarom had ik een beetje kortsluiting. Want ja, superbelangrijk. En we moeten daarover nadenken. Maar toen dacht ik wel, maar zullen we dan eerst ook misschien nadenken? Ik denk dat we nu heel erg moeten nadenken over, moet opgeruimd, het moet weg.
Ja.
Oké, dat is heel belangrijk. Maar we gaan nu onderzoeken met een team uit en laten we kijken of we er wat mee kunnen. Dan denk ik, nou, dan vind ik, laten we kijken wat we met glas kunnen. Laten we kijken wat we met karton kunnen en et cetera. Wat nu op de landfill aanwezig is en ligt. En
nou, wat je ziet vaak bij dat soort problemen, op het moment, of bij dat soort seizoensdingen, dat op het moment dat het speelt, dat er heel veel aandacht voor is en dat er heel hard aan gewerkt wordt om het op te ruimen. Maar dan is het 9 maanden rustig of 8 maanden rustig en dan heeft niemand het over sargassum. En dat is nou net de periode dat je zou moeten gaan nadenken over oplossingen.
Nee, maar dat ben ik ook. Ik moet nu even echt Sinapa verdedigen. Sinapa.
Holy moly, het is hier weer oorlog.
Hangt er ook iemand onder? Ik kan het niet zien. Hangt er iemand onder?
Nee,
hij komt voorbij vliegen, maar wel heel dicht. Ik bedoel, man, de wind gaat door mijn haren.
Kijk, toen in 2018 het voor het eerst echt een probleem werd, stonden ze met hun handen in het haar. Moesten de sargassum met surfboard het water uitgehaald worden. En dan kon het eindelijk eens een keer verwerkt worden. In die maanden dat er dus geen sargassum hier binnenkomt, heeft Sinapa echt heel hard gewerkt. Subsidies aangevraagd om dat te kunnen verwerken. Sinapa loopt op dit moment ten opzichte van andere natuurorganisaties op andere eilanden ver voor. Er wordt op dit moment erg naar Sinapa gekeken van hoe doen ze dat.
Maar dan heb je het over het opruimen, denk ik.
Over het opruimen, ja. En Roxane Francisca, de parkmanager en zeebioloog van Sinapa, heeft hier uitgelegd van ja, we weten wat we zouden moeten doen. Dat is namelijk het uit het water halen voordat het hier aan de kust komt.
Ja.
Alleen, daar zijn die golven te hoog voor. En netten kan ook niet, want dan vangen we namelijk zoveel zeeleven weg. Dat kan ook niet.
Nee.
Dus ze zegt, als wij een methode vinden om het al voordat het de kust bereikt het uit water te halen, dan zijn we er.
Dan moet je eigenlijk samenwerking hebben, want dan ligt het in
eerste. Die begint te komen.
Ja. Maar dat is dus inderdaad, hè, mijn opmerking staat totaal los van Sinapa, want die gasten die doen het fantastisch.
Ja.
En ja, haal het er inderdaad uit voordat het aan land is en et cetera. Dat daar onderzoeken voor zijn en dat je daar samenwerkt. Want ja, graag. Dit ging echt over, laten we nou eens gaan onderzoeken als het eenmaal op land zit, wat we ermee kunnen. En daar ging mijn kortsluiting over. En niet over wat Stunapa en al die bedrijven en mensen die zo hard werken. Want ze doen dat fantastisch.
Ik heb niks tegen helikopters, maar ze moesten niet zoveel lawaai maken.
Nee.
Net niet deze twee uurtjes.
Nee, net niet deze twee uurtjes. Maar ja, jongens, spektakel. Er staan heel veel mensen te glommen. Ik zie jou ook wel toch met iets wat van oei, oei, oei.
Gebeurt tenminste een keer iets.
Ja.
Kunnen ze niet met die helikopters even wat van die rotzooi van de landfill afhalen? Vraag je dan af. Jongens, ik ga een plaatje draaien, want het is weer die tijd. De derde plaat uit de Nederlandse top 40. Het is Raven Lené en het plaatje heet Love Me Not. Raven Lené en Love Me Not. Ze klapt nog een beetje na. Nieuw in de Nederlandse top 40. Dus dat wou ik even zeggen. Laten we het over de landfill hebben. Dat is leuk.
Ach ja, daar hebben we het nooit over. Dus,
Nee, leuk dat ik een keer mag komen om hierover te praten.
Ja.
Nou, dat is best wel een tijd geleden overigens.
Een week of twee.
Ja, goed.
De vraag, nee, maar kijk, het is wel iets waar we gewoon de vinger aan de pols willen houden. Eigenlijk is dat wel belangrijk. Er zit beweging in.
De vinger aan de pols te houden. Ik wil erop inhaken, namelijk... doordat er wij onder andere, jullie als Pro Lagoon, Jan, maar ook een aantal mensen uit Nederland en een paar Tweede Kamerleden, die het echt zoiets hebben van er moet nu echt zoiets gebeuren, er eindelijk begint die logge machine ietsjes te draaien.
Ja, er is in ieder geval een belletje afgegaan in Den Haag op enkele bureaus. En ik hoop van ganse harte, en dat is wel iets waar ik nog altijd 23.000 slagen om de arm moet houden. Ik zal zo ook uitleggen waarom. Maar ik hoop wel dat het verandert van een papieren werkelijkheid naar de echte werkelijkheid. Want dat is wel een beetje het Haagse. De Haagse oplossing is vaak, we starten nog een stuurgroep en we leggen nog een plan van aanpak neer. En nou moeten er ook echt mensen en middelen beschikbaar gesteld worden, zodat we ook echt aan de slag gaan met die lente.
Veel woorden, geen daden, werd eerder al gezegd.
Ja, hopies kuma, tiki chocolati, zeggen ze hier geloof ik ook wel eens. Zie,
inderdaad.
Dat zeggen ze thuis ook wel eens tegen mij, maar niet als het over dit onderwerp gaat. Maar toevallig las ik vandaag een vrij interessant artikel over Schiphol. En de omwonenden die daar al jarenlang strijden tegen geluidsoverlast. Ja. En daarbij worden iedere keer normen opgerekt. En er worden overlegtafels georganiseerd. En er wordt van alles gedaan. En de overheid weet altijd zo kon te draaien dat ze toch uiteindelijk niet hoeven in te grijpen. Niet hoeven te compenseren, noem het maar op. Dus dat soort... casussen geeft mij altijd weinig hoop, maar wel des te meer vastberadenheid om door te gaan, blijven gaan met aan de bel te trekken.
Nou, toen ik hier ooit kwam, toen ik ooit 12 jaar geleden hier kwam wonen, toen zei iemand tegen mij van: als je echt iets niet wil, als je niet wil dat iets gebeurt, stel een commissie in, dan weet je namelijk dat er nooit meer wat gebeurt.
Precies, ja. Nou, dat is denk ik ook een symptomatisch in dit dossier. Hè. Ik bedoel, in 2013 lag er al een afvalbeheer- en uitvoeringsplan van Célibon en OLB zelf. Waarin aangegeven wordt dat de landfill te hoog is, te vol is. Dat er sprake is van een natuurramp. Dat er regelmatig branden gesticht worden. Dat het terrein omheind moet worden. Allemaal dingen die tot de dag van vandaag grotendeels uitgekomen zijn. Helaas. In 2016 is er een identiek rapport gemaakt dat de landfill in 2023 of 2024, weet ik even niet uit mijn hoofd, gesloten zou zijn. En dat er geen afval meer gestort zou zijn. Dus dat is in het verleden. Dat zou inmiddels al gerealiseerd moeten zijn.
Ja.
Dus zo maar even aan te geven, je kunt heel veel rapporten maken. Maar als je niet echt gaat aanpakken, ja, dan gaat er niks veranderen. En dat is nu de next step.
Er zijn twee belangrijke moties in de Tweede Kamer aangenomen. De eerste motie heeft de meeste aandacht gekregen. Namelijk dat de regering gevraagd wordt om zo snel mogelijk te gaan helpen. En de regie te gaan nemen over het hele proces om hier de problemen van de landfill op te gaan lossen. Heel opvallend, en daar is heel weinig aandacht aan besteed. De NSC had haar, de Bruining van de NSC had haar steun aan deze motie gegeven in eerste instantie. En uiteindelijk heeft de NSC tegengestemd.
Ja.
Heb jij enig idee waarom?
Nee, ik heb eigenlijk met twee van de leden van de commissie contact. Waarvan één dankzij jullie, moet ik erbij zeggen. En de ander dankzij Greenpeace. Credits voor degene die ze verdienen. Niet met Veet Bruining van de NSC. Ik begrijp het niet. Misschien politiek gevoelig of niet door haar partij ondersteund.
Maar in ieder geval, het is met een grote meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen.
Uiteindelijk maakt dat dan inderdaad niet het verschil of zij wel of niet steunt. Ja, dat is iets wat uiteindelijk toch door de ministeries nu opgepakt moet gaan worden.
Wat daarbij helpt is van dat tegelijkertijd er met onderling overleg tussen de Kamerleden en het bestuurscollege. Een brief van het bestuurscollege ligt bij de verantwoordelijke ministers en staatssecretaris om hulp.
Mag ik daar
graag.
I respectfully disagree op zeggen? Want zo'n hulpverzoek, is dat een hulpverzoek? Kom ons helpen en laten we het echt samen gaan doen? Of is het een hulpverzoek van maak even 10 miljoen over en wij gaan het voor de rest regelen?
Nou ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Ik bedoel,
en dat is de vraag van de interpretatie natuurlijk.
Dat is de vraag van de interpretatie en dat moet gaan blijken. Er is nog een andere motie aangenomen die veel meer onderbelicht is gebleven, die ik eigenlijk minstens zo belangrijk vind. Is namelijk Roel White van GroenLinks PvdA dat er toestemming gegeven wordt dat er tijdelijk al het afval vanuit Bonaire naar Nederland verscheept kan worden om daar verwerkt te worden.
Ja.
Maar, en dat is voor mij een soort opmaat naar een zo snel mogelijke sluiting van de landfill.
Nou, dat was ook een van onze eisen waar wij een handhavingsverzoek voor hebben ingediend op 21 februari, even uit mijn hoofd. En waar wij op 22 april, mijn verjaardag, een zienswijze of een bezwaarschrift hebben ingediend op de beschikking van OLB op ons handhavingsverzoek. Een van de onderdelen van het handhavingsverzoek is sluit die landfill. Want we blijven nu doorgaan met letterlijk olie op het vuur te gooien. En natuurlijk heeft dat vergaande consequenties.
Ja, en het grote grap is, van jullie hebben dat gezegd. Toen heeft het bestuurscollege daar tegenover gezegd, ja, maar dat kan niet. Want nee. Waar moeten we het En daar is dus nu met die motie van White in feite de oplossing voor gevonden.
Kijk, het bestuurscollege heeft zelf al aangegeven dat afvoer van het afval een optie is. Want dat staat in hun eigen afvalvisie 2030. Ja. Dus als je zegt dat het een optie is, ga dan die optie nu. En dat is denk ik in deze uitzending vanuit mijn mond al meerdere keren gezegd. Ga toewerken naar een duurzame tussenoplossing. Door blijven gaan met storten van afval op een milieuramp met grote risico's voor de volksgezondheid is geen acceptabele route, want dat doen we al jaren. En stop met storten en verzamel het afval ergens anders. Als je de landfill kan gedogen, kun je ook op een andere plek een iets duurzamere variant van afvalopslag gedogen met afvoer eraan gekoppeld richting verbrandingsfaciliteit in Nederland of wat dan ook. Tuurlijk zal dat geld kosten, maar wat is nou belangrijker? 4 miljoen per jaar, 5 miljoen per jaar, dat zijn de getallen die geroepen worden. Of 50 mensenlevens die al decennia lang vernietigd worden en wat alleen maar erger wordt. Want onderschat het niet, wij hebben contact met een dame vanuit Curaçao, die doet metingen. Over het hele eiland heeft zij metingen gedaan. Wij lopen allemaal risico. Hier, als we nu hier zitten, in Nikiboko. Er is op een heel groot gebied ten westen van de landfill, ik zal het nu goed zeggen, zijn er metingen gedaan naar schadelijke stoffen. Ja. En die zijn heel ver gekomen. En ten oosten van de landfill, dus aan de kant van de lagune, zijn metingen gedaan. En daar komen die stoffen niet voor.
Iets wat deze week ook duidelijk werd, is dat RIVM, het grote onderzoek aan het instituut van de Rijksoverheid, bereid was om hier een grootschalig gezondheidsonderzoek te gaan starten. Alleen, het is een rijksinstelling. Dus ze moeten van een overheid, maakt niet uit, rijksoverheid, provinciale overheid, lokale overheid, moeten ze de opdracht krijgen om te doen. Anders mogen ze het niet doen.
Nee, het is gewoon een aannemer in feite. Ja. Het is een aannemersbedrijf die onderzoeken kunnen doen. En je moet ze heel duidelijk definiëren welk onderzoek je wil laten uitvoeren. En anders gaan ze dat niet doen. En dat is dus gebleken dat er begin 2023 binnen het bestuur hier al duidelijkheid was dat er iets onderzocht moest gaan worden. En dat er uiteindelijk geen formele opdracht.
Niet vanuit hier, maar ook niet vanuit Nederland.
Ja, en dat uiteindelijk de partijen in Nederland van hebben gezegd, nou, we maken pas op de plaats. En dat er ook vanuit hier niet doorgedrukt is. Er zijn toen wel wat andere onderzoeken gedaan. Dat heeft uiteindelijk ook wel opgeleverd dat er vastgesteld is dat die afvalverbrandingsoven natuurlijk een hele grote bron van vervuiling en veroorzaker van gezondheidsschade moet zijn geweest. Een RIVM is toch wel een instituut wordt door alle overheden en burgers toch als toonaangevende onderzoeksinstelling wordt gezien. En dan zie je dus, als je heel veel ideeën hebt en plannen hebt op papier, dan zie je dat die next step van die uitvoering, dat het daar dus aan heeft geschort, ook 2 jaar geleden. En dat is heel treurig om te constateren.
Ja, echt heel treurig om te doen.
En als je nu dus gaat kijken van hoe gaan we dan nu verder? Ja, gaan we dan nu weer op zo'n tour? Ja, ik hoop dat nu met die moties in ieder geval, dat daar wel druk op komt te staan.
En de moties zijn niet ontraden door de bewindslieden.
Nee.
Dus in feite van ze accepteren, dat heet dan oordeel aan de Kamer.
Ja.
En dat betekent dus dat als de Kamer het aanneemt, dat zij het zullen gaan uitvoeren.
Ja, maar ik had wel het idee dat bij die motie van Ceder, waar alle leden van die bezoek hebben gebracht aan de landfill, die dus bij ons op de koffie zijn geweest, zeg maar, die dat ondersteunden of die de mede-indiener waren. Wat wilde ik nou zeggen?
Nou ja, Jansen, de minister van...
Die wilde het bestuurlijke, interbestuurlijk toezichtproces even nog afwachten. En dat is natuurlijk de stap waarin de Rijksvertegenwoordiger met het bestuur. Nou,
hij wilde niet tegen de bestuurlijke verhouding ingaan.
Precies.
Maar dat wordt in feite weer onderuit gehaald, doordat er dus nu een hulpvraag vanuit het bestuur hier ligt.
Ja. Nou ja, daarvan ben ik dus benieuwd of men daar op dat punt dan durft door te pakken. Of dat dan inderdaad niet tot iets gaat leiden. Maar ik heb een mooi citaat van meneer Jansen. Die zei letterlijk, en dan moet je me heel even een seconde gunnen om het op te zoeken.
Die vul ik dan even in, dat Jansen maakte inderdaad ook bezwaar tegen. Toen kreeg hij het mooie commentaar van Bruining, van NSC, van minister, wat vindt u nou belangrijker?
Ja.
Regels of mensenlevens?
Mensenlevens zijn volgens mij het belangrijkste wat er is. Maar als ik daarmee het risico loop dat ik juridisch op mijn vingers word getikt, dan kan ik die stap helaas niet zetten. Ik snap absoluut het pleidooi, zeg ik heel eerlijk. Dus uiteindelijk zegt hij, mensenlevens zijn het belangrijkste dat er is. Maar ja, de regels gaan wel even voor op mensenlevens.
Nou, hij zegt het gewoon letterlijk.
Ja, en als dat de instelling is, dan ben ik nog niet... Bij mij hangt de vlag nog niet uit van ze gaan de landfill aanpakken als ik dit lees.
Ja, maar toch moet er wat gebeuren. En als je dan toch de Tweede Kamer mee hebt...
Eens.
Dan zou je denken van oké, nu moet er wat gebeuren. Alleen je begint dus wel weer helemaal opnieuw.
Ja.
Want natuurlijk gaan ze nu weer kijken. Moet er weer wat nieuws onderzocht worden? Gaan ze eigenlijk aanbesteden, weet ik van wat, wie ze hierheen gestuurd worden om dat te gaan regelen?
Kijk, ik weet vanuit het bestuurscollege van het OLB dat men bezig is met Afvalzorg Nederland. Afvalzorg Nederland is een gerenommeerde partij die in Nederland heel veel vuilstortplaatsen heeft gesaneerd. En als daar problemen zijn, daar heeft meegekeken. Het is meer een soort consultantsbedrijf. Wat mij tegenvalt, hè, er zijn positieve kanten aan dit stuk en negatieve kanten. De positieve kant is dat men dus al vooruit heeft gedacht om met Afvalzorg Nederland te schakelen. Dat heeft te maken met het ultimatum van 1 april wat gesteld is aan Celibon om die ondergrondse branden te blussen. Wat mij dan tegenvalt is dat we nog steeds niet weten of die opdracht al aan Afvalzorg Nederland gegeven is. Want ze wisten toen ze die last onder bestuursdwang oplegden aan Celibon, of het voornemen tot last onder bestuursdwang 28 februari, wisten ze al dat Celibon dat nooit van zijn levensdagen kon gaan uitvoeren. Ze hebben geen capaciteit, ze hebben geen geld.
En geen kennis.
En ze hebben geen kennis. Ik durf, en ik met alle respect voor Celibon, ik bedoel, die mensen die werken hard om iedere dag iets op te lossen, volgens mij.
Erkennen dat je geen kennis hebt, zie je volwassen.
Precies, maar dan heb je toch al een maand gehad om daarop vooruit te lopen. En nu zijn we bijna alweer 2 maanden verder ten opzichte van het opleggen van die last onder bestuursdwang. En die aanpak van die afvalberg is nog niet in gang gezet. Dus ja, daar zou ik dan wel van zeggen van god, dat had wel iets sneller mogen.
Ja, een andere vraag. Mm-hmm. Het heeft wel mee te maken, rechtstreeks. Jullie krijgen van de week weer bezoek.
Ja.
Van de staatssecretaris.
Ja, we moeten binnenkort maar zijn kantoor gaan openen, denk ik. Voor Prolekoen. Nee, we houden het klein en bescheiden. We hebben inderdaad een afspraak met de staatssecretaris maandagmiddag. Zeer gewaardeerd in ieder geval ook dat hij daar tijd voor maakt in zijn schema. Maar het lijkt me ook logisch gezien de urgentie en de aandacht die er is voor dit onderwerp. Dus ik kijk er naar uit om maandag met hem in gesprek te gaan.
Wat ga je vragen?
Wat hij gaat doen. Of die, daar zag ik wel geld uit meegenomen.
Of die melk in zijn koffie krijgt. Wat denk je nou?
Ja. Nee,
als hij daar op de koffie gaat, dan heeft hij in elk geval vliegen op zijn koffiekopje randje zitten.
Laat hem dat maar
waar. Moet hij graag PFAS in de koffie?
Ja, precies. Of wat hebben we nog meer van mooie stoffen die we
de koffie kunnen... van de sarcasm.
Ja. Maar kijk, staatssecretaris Koninkrijksrelaties heeft natuurlijk een sleutelfunctie in dit verhaal. Want de Rijksvertegenwoordiger resorteert onder hem, Rijksdienst Caribisch Nederland. Maar uiteindelijk zullen bepaalde zaken toch interdepartementaal, dat is moeilijk, dat 3 keer woordwaarde, geregeld moeten worden. Dus daar heb je andere departementen voor nodig. VWS, infrastructuur. En dat zijn ministeries die hebben geen directe lijn met Bonaire, bij wijze van spreken. Maar ze zijn wel verantwoordelijk voor bepaalde onderdelen.
Ik vraag me wel eens af of ze een directe lijn hebben met elkaar.
Nou,
dat is een groot probleem.
Ja, dat is ook een hele goede vraag. Hè, dat over de departementen heen samengewerkt wordt. Dus ja, ik hoop de staatssecretaris ook hierover te kunnen spreken. Hoe hij eraan kan bijdragen dat we hier echt gaan aanpakken. En dat we niet gaan verzanden in rapporten en vergaderen. Maar dat we echt gaan zien dat er onder toezicht vanuit Nederland doorgewerkt wordt aan de oplossing. En dat er meters gemaakt worden. Ja. En uiteraard of die suiker deze koffie heeft. Ja. Maar ja, dat wordt gefaciliteerd volgens mij. Want we vergaderen bij, ik weet niet, ergens.
Maar
bij
komt hij ook? Gaan jullie ook echt naar jullie barrio? Gaat hij ook kijken?
Hij gaat de volgende dag, dinsdag, okay, heeft hij een afspraak bij de landfill. Met een heel groot gezelschap. Maar wij hebben dinsdag die hoorzitting. Mm. Ik heb ook nog iets naast mijn voorzitterschap van ProLagoon. Iets van een bedrijf of zo, wat ook af en toe aandacht nodig heeft. Dus ik kan niet overal bij zijn.
De hoorzitting voor jullie
bezwaarschrift.
Op bezwaarschrift op de
handhavingsverzoek. Ja. Ja, ja. Dus ja, het is een druk weekje volgende week. Maar nou ja, hopelijk levert het wat op. Kijk, en wat ik ook heb, na het einde van ons handhavingsverzoek, daar is ook wat media-aandacht over geweest. Toen ben ik op Facebook op alles gaan reageren. Je hebt ook mensen die zeggen dan, ja, moeten we het afval dan maar bij de bestuur van de stichting in de tuin gooien? Ten eerste, daar ligt het al. Want de bestuursleden wonen in Lagoon. En dit is hun achtertuin waar de landfill zich ongeveer spreekwoordelijk waar de landfill ligt.
Ze hebben de ramen al moeten afplakken.
Ja, ze hebben de ramen af moeten plakken en dicht moeten kitten vanwege de gestankoverlast. Ten tweede, wij snappen natuurlijk ook wel dat het sluiten van de landfill niet samen kan gaan. Niet zonder een andere oplossing kan gecombineerd kan worden. Neem niet weg dat als je zegt van, goh, zouden jullie alsjeblieft over 3 jaar de landfill willen sluiten, dat het over 30 jaar nog niet gebeurd is.
Plus dat er dus nu inderdaad een motie ligt dat in feite de Nederlandse regering en de Nederlandse overheid
staan ervoor open.
Zegt van, jongens, breng het maar hier.
Ja, daarom. En van mij hoeft het niet helemaal naar Nederland gebracht te worden. Als we het op een akkoordje kunnen gooien met een andere afvalverwerker hier in de regio. En ik zeg ook niet, we moeten het rotzooi ergens anders dumpen. Hè. We moeten dat op een goede manier verwerken. We moeten wel verantwoord omgaan met het laatste stukje van die keten. En ja, dat kost geld. Maar de illusie, en dat wil ik echt benadrukken, die illusie van afvalvisies, dat wij hier een circulaire economie gaan opzetten met allerlei fantastische recyclingprocessen en dat daar verdienmodel aan vast zit. Die illusie, daar zijn we gewoon veel te klein voor.
Veel te klein voor.
En ik denk dat we...
Dat is alleen maar mogelijk eventueel door samen te werken met afval, andere eilanden.
Absoluut. Afval is en blijft gewoon een kostenpost hier op Bonaire. Net als het onderhoud van de wegen. Daar heffen we wegenbelasting voor. En misschien moeten we wel een extra belasting heffen bij hotels. Die heel veel toeristen binnenhalen en daar geld aan verdienen. Misschien moeten we op een bepaalde andere manier zorgen dat er funding komt voor het verwerken van ons afval. Want wij veroorzaken allemaal afval. Ik vind het prima, daar moeten we gewoon over nadenken met z'n allen. Maar het is geen verdienmodel. Je kunt niet zeggen van, oh ja, over 5 jaar hebben we een circulaire economie. Over 5 jaar is het gewoon nog steeds kostenpost, dat afval.
Nou, dat klopt inderdaad. En ik denk, nou, dat is precies dus wat ik ook zei met dat sargassum. Het is heel veel.
Ja.
Meer dan ooit. Ja. Maar het is wel te klein om daar inderdaad een verdienmodel, ja, of iets van te maken. Kijk, je kan er allerlei mooie projecten op loslaten. Arbeidsbemiddeling, leuke materialen. Dat is fantastisch. Je kan er vanuit een sociaal entrepreneurship wat mee doen. Maar niet een verdienmodel.
Ik denk heel nuchter. Ik bedoel, hoe groter het probleem bij de landfill wordt, hoe meer mensen ook van buiten het land, eiland en toeristen gaan kijken van, moet hier wel zijn. Ja. Dat kost meer geld, hoor.
Ja, als je daar de reputatie van Bonaire mee kwijtraakt. En ik denk ook dat je, weet je, als je al kijkt, als je de landfill oprijdt. Ik was daar laatst met een pick-up vol met karton. Dingen die ik besteld had. En ja, weet je, je krijgt overal karton bij. En of ik nou rechtdoor rij en ik dump het op de landfill ergens tussen de rest van het afval, of ik breng het netjes bij het recyclingcentrum, daar was geen enkele controle op. En daar begint het ook. Hè? En ja, ik krijg foto's doorgestuurd van mensen die hier bij Kaya Industria bij dat inzamelpunt naast
chaos.
Ja, precies. Ja, en dat nodigt ook niet uit om te gaan recyclen als dat op deze manier verwerkt wordt. Ja. Dus ja, het is wel echt iets wat van bovenaf gefaciliteerd moet worden. En ook, ja, weet je, als je iemand iets goeds ziet doen, dan ga je er eerder in mee dan dat je denkt, nou, iedereen pleurt het hier op de hoop, dus laten we maar zo doorgaan.
Ja, het moet al op de school beginnen.
Ja. Eens. Nee, absoluut. Maar dat is gewoon, hè, als de vuilnisbak vol is en je ziet alles ernaast, dan ga je niet eens meer zoeken naar het plekje in de vuilnisbak. Dan zet je het ernaast. En als er heel veel ernaast staat, denk je, nou laat maar. En dat is absoluut zo. Op het moment dat we zelf ons eiland schoonhouden, op het moment dat een bedrijf zoals Cellibon inderdaad daadwerkelijk gaat scheiden, dat het er netjes uitziet, dat je het er kwijt kunt, dat motiveert jou. Maar als je daar staat, hè, met twee tassen, weet ik veel wat, dat je denkt, oké, nou ja, dat heeft ook geen zin meer. Nee. En als dat dag in dag uit is, ja, dan gaan we het niet mee winnen. Absoluut.
Mentaliteitskwestie, echt hoor. Absoluut. Als ik naar het strand ga, neem ik altijd tegenwoordig een kratje mee en een zakje. En dan neem ik gewoon mijn eigen spulletjes mee terug. Ja. Maar ik zie wel eens taferelen op stranden. Dat je echt
dat bedoel
van,
ik.
Zijn we aan de ene kant sarcasme aan het opruimen, aan de andere kant ligt het afval op het strand.
Eens.
Even tot hier. Het is 3 minuten voor 2. Dat betekent dat dit programma op zijn einde loopt. Ik wil nog even snel iets vertellen. Er is, op dit moment is die open dag van, hoe noem je dat nou? De kustbewaking.
De maritieme veiligheid.
Die loopt op zijn einde. Daar hoef je niet meer heen. Maar waar je misschien nog wel heen kan, mocht je je begeven richting de landfill, dan kom je halverwege de afslag naar LVV tegen. Die hebben op dit moment vandaag ook nog een open dag waar eten wordt verkocht. En ook planten en artikelen. Dat zijn artikelen die je over het algemeen te maken hebben met het groeien van planten en met de dingen die je plukt van planten. Daar kun je nog tot 4 uur terecht. Mocht je nog 2 uurtjes hebben, dan kun je dat gaan doen. Voor de rest is dit het einde van onze show. We zijn natuurlijk volgende week weer. Maar zometeen na het nieuws hoor je natuurlijk Ron Gijzen, de markies van Mega Hit FM met de Kla Top 20. En wat zou er nu weer voor songfestival liedjes in staan? De winnaar is in Nederland, in ieder geval, van het Eurovisie Songfestival, is de Alarmschijf. Dus wie weet, lopen wij voor op Europa? Je weet het niet, maar zometeen ga je erachter komen. Wij houden het hier nu wel zo'n beetje voor gezien. Nogmaals een shout-out naar Mark en Abel. Jongens, geef me even een seintje en dan plannen we wat leuks in. En om te gaan metaaldetecten. En voor de rest wil ik iedereen bedanken die hier te gast was. Ik heb hier Elise Weerstand nog voor mijn neus. Ik heb hier Jan Verbeek nog voor mijn neus. We hebben Laureane Ammerlaan gehad. En heb ik nu iedereen genoemd? Volgens mij vergeet ik. Dan natuurlijk Martijn en Judith. Die hier zo fijn samen met dit programma mogen maken.
Jij ook bedankt.
Zeker.
En we gaan weer een fijn weekend van maken. En we horen jullie volgende week weer. Dit was Op de Klippen. En we zeggen ajootje, cadeautje. Tot volgende week.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2.